Oké. Dus welkom op ons tweewekelijks webinar. Deze avond hebben we Roy Huiskes aan de lijn. Misschien even snel vertellen wie Roy is, voor zover ik hem ken natuurlijk. Dus Roy werkt reeds verschillende jaren in de SEO en webdesignwereld en werkt momenteel als SEO consultant bij One2Market. Naast zijn twee persoonlijke blogs schrijft hij ook nog regelmatig op andere blogs, zoals er zijn Search Cowboys, Dutch Cowboys en waarschijnlijk nog een paar andere waarvan ik het niet weet. Hij is ook regelmatig te vinden als gastspreker op verschillende internationale SEO-conferenties. Dus we zijn heel blij dat Roy even wat tijd kan vrijmaken om hier wat vragen komen te beantwoorden. Jullie zijn nu allemaal unmuted, dat wil zeggen dat iedereen iedereen hoort. Als de kwaliteit van de lijn oké blijft, dan houden we het zo. Als er iemand te veel geruis hoort of er is te veel lawaai in de achtergrond, dan gaan we gewoon iedereen unmuten. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd in de chatbox even je vraag stellen en dan kunnen we je altijd rechtstreeks in contact brengen met Roy om verder te discussiëren. Dus Roy, als je er bent en je kan ons horen, geef het teken van leven.
Ja hoor, zeker.
Oké. Iedereen, andere mensen kunnen ons horen? Aan de andere kant.
Blijft angstvallig stil.
Ja, nogthans iedereen is aan de lijn. Oké, ik krijg in de chatbox berichten. Ja, ik hoor jullie. Dus dat zal dan wel prima zijn. Roy, we hadden al een paar vraagjes gekregen op de blog zelf. Misschien kunnen we daar even mee beginnen.
Dat lijkt me een goed idee.
Luc, die hoort ons ook. Oké, volgens mij hoort iedereen ons. De eerste vraag die kwam van Stefan en die vroeg... als je een webwinkel op je website hebt, is het best moeilijk om inkomende links te verkrijgen. Een beetje het gekende verhaal. Je aanmelden op diverse startpagina's en reageren op blogs om zo aan linkbuilding te doen is leuk. Maar zijn er natuurlijk nog andere tips? En volgens mij is dat waarschijnlijk een vraag die je regelmatig krijgt voorgeschoteld.
Ja, het is niet helemaal wereldwijd, nee. Als je kijkt naar de gemiddelde webwinkel, hangt het natuurlijk sterk af van het product wat je verkoopt. Om daar wat slims mee te doen. Een gadget shop die zal het een stuk makkelijker hebben dan een, noem eens wat anders wat minder makkelijk is.
Schoenenwinkel.
Ja, schoenenwinkel, hetzelfde verhaal voor. Je hebt wat sexy, meer sexy producten, waar je eigenlijk veel meer buzz omheen kunt creëren. Uh-huh. Dan de wat saaiere producten waar mensen niet noodzakelijkerwijs over gaan bloggen. En eigenlijk wel nodig hebben. Ik denk dat dat de meest moeilijke zijn. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld een elektronica shop met allemaal hele kleine onderdeeltjes. Als weerstandjes, condensatoren en dat soort zaken. Ja, dat is het al een stuk lastiger om daar iets sexies van te maken om dat leuk te gaan verpakken. Uh-huh. Ik denk dat de beste manier is om goede links te verzamelen. Daar zul je naar buiten mee moeten. Dus als je op je stoel blijft zitten, dan weet de wereld niet dat jij bestaat. Dus je zult naar buiten moeten om te gaan vertellen, hey, wat heb ik? Je moet aan de man brengen, je moet echt je product gaan verkopen.
Ja.
Zoals vroeger het vertegenwoordiger deed, zul je dat nu online moeten gaan doen. Dus je pakt het blog erbij, je gaat een blogje opzetten, je gaat dus naar mensen linken die soortgelijke producten zouden kunnen gebruiken. Je gaat comments zoeken bij mensen van, wat sluit nu aan bij mijn doelgroep? En hoe kan ik daar nu... Hoe kan ik daar relevante linkjes uit halen? Hoe kan ik die mensen voorzien van informatie die ze eventueel kunnen gebruiken om op mijn site wat te gaan kopen?
Inderdaad.
Heel kort in de bocht, ordinair spammen, maar dan wel heel relevant.
Ja, denk je niet dat bijvoorbeeld een naamsbekendheid dan misschien in het begin ietsje belangrijker is? Dat mensen dan makkelijker naar je gaan linken als je ietsje meer naam hebt of als mensen het beginnen rond te vertellen?
Ja, deels wel, deels niet. Naamsbekendheid heeft zijn voordelen natuurlijk, want je krijgt automatisch meer linkjes. Anderzijds zullen al je linkjes vooral je naam gaan bevatten. Dan is het moeilijker om een relevante link te krijgen op basis van een enkele tekst op een juiste pagina.
Oh, oké.
Dat kost gewoon veel meer moeite.
Inderdaad, ja. Dus hetgeen wat de meeste shops denk ik mee worstelen is dat misschien genoeg links naar de homepagina kunnen krijgen, maar misschien minder naar de interne pagina's zoals producten of categorieën.
Ja, dat me eens. Inderdaad, het is vooral de homepage, ja, dat zal wel lukken. Dan krijg je een linkje met je bedrijfsnaam of je websitenaam. Ja, dat kost niet zoveel moeite, dat wil ook iedereen wel. Of, daar zijn mensen veel meer toe bereid. Maar inderdaad, de juiste dieplinks naar de juiste pagina's, juist die dingetjes die je voor SEO echt gaan helpen, ja, die zijn gewoon moeilijker. Daarvoor zou je, ik zou gaan bloggen, want je wilt er toch mee naar buiten toe. Uh-huh. Bloggen is relatief eenvoudig, kost niet zoveel moeite. Zeker voor een niet al te grote shop is dat makkelijk. En ja, ga daarom in naar buiten. Probeer ook mensen daartoe te triggeren om te zeggen van hey, link dan ook even naar dit artikel. Ook als mensen, ga ook op zoek naar wat hebben mensen geschreven over zulke soort artikelen. En dat je het kunt matchen, benader die mensen gewoon. En ja, het blijft gewoon handwerk, denk ik.
Inderdaad, natuurlijk, je hoort dan veel de commentaar van de mensen, van de eigenaars van de zaak, van als we nu ook nog eens moeten bloggen en dagelijks artikelen binnenschrijven, dan moeten we helemaal onze slaap ervoor laten. Dus of het probleem bijvoorbeeld van, ja, waarover schrijven we dan? Schrijven we over onze producten? Schrijven we over iets wat in onze markt gebeurt? Of schrijven we over iets persoonlijk wat er achter de schermen bij ons gebeurt? Is dat een bewuste keuze wat je kan maken? Of zijn er daar technieken wat je zegt van de een werkt beter dan de ander?
Nee, je wilt altijd over je product schrijven. Maar ik zal het wel op zo'n toon doen die bij jullie bedrijf past, die bij jezelf past, zodat je het ook vol kunt houden. Kijk, blog is niet makkelijk. Ik zie het aan mezelf. Je begint heel fanatiek, 3 posten in de week. En onderhand zit ik ongeveer op 1 post in de 3 maanden, geloof ik. En dan is het nog een gekript en plak best. Dus wat dat betreft, kijk, het begint heel makkelijk. Je moet het volhouden en doorzetten. En daarom moet je iets doen wat goed bij je past. En juist op de juiste manier moet je het inspringen. En dat kan inderdaad zijn van ja, als jij moet ook in je marketingrol passen. Wil jij de voorloper zijn in de markt, dan is het veel verstandiger om inhoudelijk te gaan bloggen. Maar wil jij puur jouw producten aan de man brengen, als bijna een online sales, ja, dan zul je er gewoon over je producten wat moeten gaan zeggen. En ik denk dat die post zullen voor je linkbuilding natuurlijk het beste werken.
Ja. Is het ook handig dan natuurlijk, als je een blog hebt, dan kan je ook makkelijker naar je productpagina zelf of naar je categoriepagina's gaan linken natuurlijk.
Precies, kijk, wat er gebeurt is, als je niet de linkjes kunt krijgen op je website, op jouw webshop, dan zou je je linkjes misschien kunnen krijgen op je blog. Als je dan met de juiste anchor tekst, met de juiste relevantie, even afhankelijk daarvan, kijk, je schrijft iets over je schoenen, je schrijft wat over een nieuw model schoenen wat uitkomt, dat krijgt misschien 20, 30 goede links. En je zorgt dat er 1 of 2 goede links vanuit het artikel ook weer naar je shop ingaan, dan heb je weer profijt van die linkjes. Verder zou je hem eventueel kunnen 301 redirecten, alleen specifiek voor bijvoorbeeld een zoekmachine. Dan betreden we wel een behoorlijk grijs zwart gebied. En dan moet je wel aardig van wanten weten, wil je daar slimme dingen mee kunnen.
Inderdaad. Een vraag wat we ook veel tegenkomen is, de blog moeten we dan op een aparte lijn of zetten we dat gewoon op onze webshop, gewoon in een aparte folder?
Ik zou het op een aparte folder zetten.
Ja.
Ja, kijk, als je een aparte domein pakt, dan moet je die domeinwaarde weer, je hebt op je webwinkel, heb je wel wat linkwaarde zitten waarschijnlijk. Je hebt die startpagina vermelding al. De mensen snappen nog wel dat als ze de /blog afhalen, dat ze misschien op een hoofddomein komen. Op het moment dat jij het subdomein pakt, zoals wij vroeger met onze oude website hadden van het werk, van What the Market, dan is het voor mensen toch een stuk lastiger. Mensen snappen het domein niet zo goed. Mensen typen www.blog of het is weer een nieuwe waarde. Google ziet het als een nieuwe site. Het levert gewoon veel meer werk op om het even goed gepromoot te krijgen. Maar terwijl, in een subdirectory is het een stuk eenvoudiger.
Ja, maar hebben je linkjes dan niet meer waarde als je vanaf een andere domein gaat linken? Ja, natuurlijk, je moet er ook het nodige linkbuildingwerk weer instoppen, zoals je zelf aangeeft van je moet die nieuwe domein volledig weer gaan opbouwen, maar eenmaal als je een jaar of anderhalf jaar verder zit, zijn die linkjes die je naar je productpagina's of categoriepagina's zo afvuren, dan toch niet ietsje waardevoller dan als je steeds maar op je eigen domein blijft bloggen?
Ik denk dat die links kunnen meer waarde oppikken als je inderdaad, dan moet je je blog super populair maken. Op een andere IP-adres, eventueel op een andere co-locatie. Ja, de vraag is of jij al die dingen wil doen, tenminste. Als gemiddelde webwinkel, laat ik dat even zo zeggen, als gemiddelde webwinkel, of je al die dingen wil doen om je linkbuilding te gaan promoten. Ja, satellietsites, want dat krijg je eigenlijk een beetje, satellietblogs. Dat is uiteindelijk beter. Maar voor een gemiddelde webwinkel, en dan denk ik inderdaad aan een product of 300 en niet meer dan dat, zou ik niet direct die energie erin steken, geloof ik.
Inderdaad.
Het is ook een kwestie van proberen wat werkt natuurlijk.
Ja, ik denk dat het vooral, ja, je geeft het aantal producten aan, maar ik denk dat het ook vooral gewoon om de omzet is die je draait. Want ik ken een hoop mensen die bijvoorbeeld met 20, 30 producten toch een heel mooie omzet draaien. En dan is het misschien wel aangewezen
Eens,
om
ja.
eventueel die mini-sites of die micro-sites te gaan opzetten daarvoor.
Ja, nou, eens, omzet kun je het ook relateren. Ik zit even te denken aan de grootte, zeg maar, en de belangrijkheid van hoeveel verschillende type producten heb je. Je kunt een blog beginnen als je een website hebt met alleen maar schoenen en je hebt niet een enorm assortiment. Dan hoef je maar één blog te beginnen in principe. Stel je hebt inderdaad een blog zoals een webshop zoals een van onze klanten, Conrad Electronics, misschien bekend. Die hebben zoveel verschillende onderdelen. Die verkopen modelbouw, modelsporen, accu's. Auto-elektronica, car-tuning onderdelen. Dat zijn zoveel uiteenlopende onderdelen, daar wil je toch inderdaad meerdere blogs voor gaan beginnen. Dus dan begin je eigenlijk meerdere niche-blogs. En dat wil je insturen. Zo.
Ja. Die wil ook iets zeggen.
Het ligt ook een beetje aan de grootte van producten, waar je naar wilt kijken. En inderdaad, ja, hoe belangrijk is het in de hotelbranche, is het wel verstandig om wat meerdere blogs te gaan starten. Dan wil je ergens een resultaat gaan halen.
Inderdaad. Ja, maar wat ook de vraag van Luc, die ergens een stuk van zijn vraag was van, is het oprichten van specifieke pumper sites, micro sites, whatever you want to call it, waardevoller en makkelijker dan goede sites vinden om een link te plaatsen? Dus met andere woorden, is het niet makkelijker om je tijd te investeren in een eigen netwerk tussen haakjes van sites dan steeds opnieuw externe links te gaan zoeken, webmasters te gaan aanschrijven, mensen te gaan contacteren daarvoor?
Een beetje dubbel. Aan de ene kant, ja, het is sneller. Wij bij Want to Market, er zijn andere manieren. Wij gaan voor een lange termijn strategie. Dat betekent als je een netwerk gaat bouwen, dat je uiteindelijk een keer, je zult een keer door de mand vallen. En je wilt een zo laag mogelijk risico lopen met een zo hoog mogelijk omzet. Ik denk dat een netwerk van sites bouwen een groter risico is dan je zou willen lopen als je een stabielere aanpak, wat ik net ook aangaf, van ja, probeer die toegevoegde waarde te leveren, dat mensen ook daadwerkelijk naar jou willen linken. Anders is het gewoon, ja, we hebben in Nederland een mooie uitdrukking, trek aan een dood paard. Het heeft geen zin om een shop te gaan promoten als jij precies hetzelfde bent als jouw eerste 15 concurrenten.
Ja,
dan zul je toch iets moeten gaan zoeken van waarom ben jij nu anders en waarom zouden mensen nu wel naar mij moeten linken, in plaats van naar... naar mijn 15 concurrenten. Dus ga dan ook op zoek naar je eigen USP, denk ik.
Ja. Misschien even voor de mensen uitleggen die niet weten wat de USP is, want er worden veel termen gebruikt.
Ja, precies. Je eigen unieke selling point, als we dat mooi kunnen noemen.
Ja.
Dus wat is jouw toegevoegde waarde ten opzichte van alle andere, van de markt?
Inderdaad. Ik denk dat het ook gewoon, zeker als je begint, gewoon belangrijk is om daar heel goed over nadenken van, wat is mijn unieke waarde? Niet alleen voor de linkbuilding, maar gewoon waarom zouden mensen bij mij kopen en waarom zouden we ze niet bij mijn concurrenten gaan?
Precies.
De andere vraag, of een ander deel van zijn vraag was, er is weer heel veel geschreven over SEO, vooral de on-page factoren en design. Voor het beginnen SEO wordt na korte tijd wel bekend. Nu, het moeilijkste en meest tijdrovende deel is de linkbuilding. Hoe zet je een goede linkbuilding campagne op? En hoe bepaal je welke site een link eigenlijk waardevol is of niet?
Eerlijk gezegd kijken wij deels naar wat is waardevol, wat is niet. Natuurlijk ga je er wel even overheen. En je hebt waarschijnlijk, als je er overheen kijkt, wel een gevoel van dit zal wel wat zijn of dit is niks. Dat is ook een stukje ervaring, denk ik, die mee gaat spelen. Dat vind ik een beetje moeilijk uitleggen, want daar heb ik niet een hard criteria voor. Hoe je het beste kunt bepalen is gewoon testen. Er is een hele makkelijke methode om het te testen. Zorg dat een link op een pagina zit die niet op jouw website zit, maar die je wel kunt doormeten, die wel in jouw beheer is. Dus een andere website als je eigen. 301 die waarde naar je concurrent toe. Als die site er beter van wordt, dan 301 naar jezelf toe. Als die site er slechter van wordt, dan laat je hem lekker staan.
Oké. Misschien even ik weet niet of mensen echt begrijpen wat je bedoelt met de 302.
Oké, nou dan leg ik het even uit. het altijd een beetje moeilijk is schatten wie wat weet en
inderdaad.
Hoe ver we kunnen gaan. Wat je doet, een zoekmachine volgt een linkje en die komt op een pagina uit en die pagina die geeft een statuscode weer. die van wat is er met deze pagina aan de hand? Nou, 200 is een oké melding en dan hebben we dan kunnen we een verwijzing maken. Dat is een andere melding. Dat is een 301. En die kan een zoekmachine kan die volgen. Dus wat hij dan doet, is zegt hij van, oh, dat staat niet op deze plek, maar we hebben het vuist. En dan geef je een nieuwe locatie aan waar het wel staat. Nou, als je daar gewoon een netje 301 voor gebruikt, dan snapt de zoekmachine van, nou, hier is niks te vinden. Ik ga naar die andere pagina, ik neem alle waarden die ik aan linkjes heb gekregen, die neem ik mee. Nou, dat is dus maar één linkje. En dat ene linkje, dat redirect je dus netjes door naar je competitie. Liefst degene die ergens nog verschuiving kunt vinden. Dus niet naar nummer 1 in de lijst, maar bijvoorbeeld nummer 5. Nou, dan zie je dat die nummer 5 aan de hand van jouw nieuwe linkje, want dat is die eigenlijk gekregen van jou, een nieuw linkje, gaat die dan omhoog. Nou, dan haal je hem gewoon van die site af en dan zet je hem op je eigen site. Als die niet omhoog gaat, maar je ziet zelfs dat die misschien wel naar plek 55 staat, dan ga je hem beslist niet naar je eigen site inleggen. Dan laat je hem lekker staan zoals die staat. En dan heb je weer een plaatje gewonnen. Het is niet helemaal een manier van optimaliseren, maar...
Eerder van je concurrent saboteren.
Precies. Overigens zal Google dit ook niet fijn vinden als je dit soort dingetjes doet. En de straffen met dit soort grapjes die zijn wel enigszins voelbaar, laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
En dan zeg ik er ook meteen even bij. Dat zijn niet zaken die wij als bedrijf nog kunnen doen. Maar wij gaan wel als Performance Market tegenwoordig voor een heel erg clean, nette manier van linkbuilding.
Ja.
Dat is wel even een kleine disclaimer. Je weet wel, we weten precies hoe het werkt, alleen we kunnen het gewoon voor onze klanten niet meer doen. Daar tekenen we ook voor. Wij houden ons voor onze optimalisatie bij Want to Market gewoon aan de richtlijnen.
Ja. Oké, en dan was er nog, ja, zijn vraag was vijf delen of zo. Dus ja, hoe bepaal je? Ja,
ik denk het opzetten van een campagne, daar hebben we het nog niet echt heel erg over gehad. Misschien is dat wel even slim leuk om in te springen.
Ja.
Kijk, wij beginnen eerst eens te kijken van wat is inderdaad nu. Ja, wat is nu, waarom zou ik naar deze site willen linken? Dat is denk ik de eerste vraag die we stellen. Waarom zou ik er naar willen linken? Nou, en dan ga je vervolgens kijken van wie heeft er eigenlijk al gelinkt. Dus wat hebben we al? Wat heeft de competitie al? En wat mis ik dus? Nou, dat is de eerste makkelijke manier. Van, ja, even vragen van wie, dat kunnen we, ja, we hebben daar een toeltje voor. Ik kan SEO Spyglass aanraden.
Mm-hmm.
Ik weet niet of... Heb jij een aftershow notes? Dan zetten we daar gewoon een linkje in.
Ja, dus kunnen we gewoon, gaan we gewoon alles opzetten. Gewoon ook bij de opname gaan we alle linkjes plaatsen. Dan kunnen mensen alles makkelijk terugvinden.
Super. Nou, dan zou ik SEO Spyglass aanraden om daar eens even naar te kijken. Die kan heel mooi een linkprofiel weergeven van een website. En dan haalt die data uit. Ja, allerlei bronnen op. Ik geloof vooral Yahoo Site Explorer dat een belangrijke bron is.
Mm-hmm.
En die kan dus een indicatie geven van wat er allemaal op zo'n site ligt. Nou, die leg je naast elkaar van jouw site en ja, een stuk of vijf sites die hoger ranken als jij. En dan ga je eens even kijken wat kan ik daar nu nog weghalen. Ondertussen blijf je natuurlijk ook bezig van ja, wat is nu de USP en hoe gaan we daar nu wat leuks mee doen? Hoe gaan we nu zorgen dat die unieke toegevoegde waarde duidelijk wordt? Voor mensen die willen linken. Dus dan ga je dus een doelgroep bepalen van wie zou er eigenlijk naar mijn site willen linken. Dus wat is relevant?
Mm-hmm.
Of waar kan ik een relevante match leggen die Google snapt? En op basis daarvan is het eigenlijk weer gewoon een kwestie van hard werken. Veel mailen, veel bellen en veel contact opnemen. Om toch maar eens te kijken en een bepaalde gunningsfactor te krijgen om die link te krijgen.
Dus eerst ga je bij jullie eerst gewoon de competitie gaan. Dus gewoon een reverse engineering gaan doen. Kijken wie er naar je concurrenten linkt en dan daar proberen ook eventueel iets van te snoepen.
Ja, eens even kijken wat ze gedaan hebben en hoe het in elkaar steekt. Ik wil niet zeggen dat je ze meteen allemaal moet pakken, maar ja, wat zit er dan tussen? Wat lijkt me goed en wat lijkt me niet goed?
Mm-hmm.
Dat is denk ik wel, ja, inventarisatie is eigenlijk stap 1. En stap 2 is dan, ja, ga daar duik eens in de competitie. En daarna ja, contact opnemen. Vervolgens natuurlijk ook gaan werken vanuit je eigen kracht. En wat is, ja, waarom zouden mensen naar jou toe moeten linken? Dat is uiteindelijk natuurlijk de manier hoe je de meeste en de beste links krijgt.
Ja.
En op basis daarvan kun je ook een strategie gaan uitzetten, bijvoorbeeld bloggen, bijvoorbeeld Twitter, persberichten. Je kunt er nog wel wat bedenken, denk ik.
Inderdaad. Nu, waar veel mensen misschien ook mee een beetje worstelen, is het feit van naar welke pagina's moet ik ze laten linken eigenlijk. Ik denk dat veel mensen misschien niet weten wat de waarde of welke pagina's er belangrijk zijn in hun site en waarom ze er zouden naar linken. Hebben jullie een bepaalde strategie wat je uitzet van kijken, We hebben die pagina's op onze site, die zijn belangrijk voor ons en daar proberen we dan links naar te krijgen. Of ga je gewoon eerst links gaan zoeken en dan zien naar welke pagina's je gaat sturen?
Ja, we gaan er eerst vanuit gaan kijken waar het geld zit.
Ja.
Als je confronteert de productpagina's, dan wil je dat de productpagina zo hoog mogelijk rankt. De categoriepagina zal waarschijnlijk, en dat is niet altijd zo, maar waarschijnlijk minder goed converteren. Dus kijk naar een productpagina, dan probeer je dus die producten erop te krijgen. In het geval van een lead generatie site, dus waar je veel leads op wilt genereren, ga je kijken van welke pagina is nu eigenlijk de landing page waar ik mijn klant op wil binnenkrijgen, waarin ik netjes mijn funnel gebruik om mensen doorheen te loodsen en op de juiste manier te laten klikken. Op basis daarvan zou ik daarmee beginnen met linkbuilding. Ja, volg waar het geld naartoe gaat.
Ja. Maar dan moet je eigenlijk, stel je als je een nieuwe site opricht, dan weet je niet onmiddellijk welke pagina's je geld binnenbrengen, om het zo te zeggen. Als je een tijdje bezig bent, kan je inderdaad wel gaan meten, kan je wel ongeveer een schatting maken van kijk, deze pagina brengt ons geld binnen, die eigenlijk niet. Maar als je een compleet nieuwe site gaat opbouwen, dan denk ik dat veel mensen inderdaad nog niet zo goed weten van wat brengt me nu eigenlijk op.
Dan zal ik even er goed over nadenken met je site opbouwen. Want ik denk namelijk, ik ben van mening dat elke pagina op je website moet een doel hebben. Uh-huh. Anders kun je net zo goed weglaten. Dat scheelt weer werk. Als een pagina geen... We zijn wel een beetje lui aangelegd natuurlijk. Met SEO's. Elke pagina heeft zijn doel. En je moet dus vaststellen welke pagina's welk doel hebben. Een categoriepagina heeft als doel dat je een keuze kunt maken in een aantal producten die je aanbiedt. Uh-huh. Nou, dat is dus geen converterend... niet een direct converterende pagina. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een longtail campagne, dan weet je dat op een wat ingewikkeldere zoekterm, een wat langere zoekterm, wat specifieker, de mogelijkheid tot conversie het grootst is. Dus je wilt eigenlijk kijken of je die, waar die longtail zich het landt, waar je de grootste longtail in één keer kunt vangen. Laat ik het zo uitdrukken. Zou dat bekend zijn? Want ik weet even niet hoe ver longtail gaat.
Kunnen mensen even in de chatbox misschien aangeven als ze weten waarover we spreken over de longtail? Gaan we even afwachten. Volgens mij weten de meesten wel waarover het gaat.
Dus ik denk dat het is algemeen wel bekend.
Ja,
oké. Dus meest specifieke, wat belangrijk is hier, is de meest specifieke keywords die converteren in traffic niet veel, maar in, tenminste er zal niet zoveel traffic op komen, maar in conversiegraad zullen ze gewoon hoger liggen. Zeker alles wat daarop binnenkomt wil je gewoon vangen. Ja. Dat is ook de meest makkelijke manier om zeg maar, als je een piramide bekijkt, van onderaf aan op te bouwen, van veel zoektermen naar de top toe. Naar de moeilijke zoektermen, want ja, die zullen toch allemaal wel wat breder zijn. En als je daarop wilt converteren, moet je ook wel van betere huizen komen, denk ik.
Inderdaad. Ja, je vroeg ook of er bepaalde tools zijn om wat heb je net genoemd, Spyglass.
SEO Spyglass is denk ik een erg goede. Ja. Ik weet dat die Linkscape van Rand Fishkin van SEOmos is erg goed.
Ja.
Die geeft een goed overzicht. Is wel betaald overigens. Moet je een abonnement gewoon afsluiten.
Ja, ik dacht dat het 79 per maand of zo was voor Linkscape.
Iets in die richting, ik weet het niet precies. Ik hoef de factuur gelukkig niet te betalen.
Nee, maar Spyglass volgens mij die was toch ook betalend of was die gratis?
Die is wel betaald, maar die betaal je eenmalig.
Okay.
En dan kun je gewoon zoveel gebruiken wat je wilt. Terwijl Linkscape gaat op basis van een aantal credits. En ik geloof dat je met $79 per maand 5 credits krijgt. Dan kun je 5 analyses doen.
Ik dacht dat er 20 waren, maar het kan ook 5 zijn. Ik weet niet.
Zou kunnen, ja. Ik dacht dat... Oh, 20, ja, je hebt het helemaal gelijk. We hebben de laatste aantal bijgekocht. Dat
was. Oké, dan. Dit uit de weg. Even zien wat er nog was binnengekomen. Michel, wat zijn de gangbare tarieven voor een professionele linkbuilding campagne voor een gemiddelde tot grote KMO website? Ik begrijp dat het een heel algemene vraag is, maar er stelt zich toch vragen bij de uiteenlopende bedragen die sommige professionele dienstverleners gaan voorleggen. Dus ik denk dat het gewoon echt heel moeilijk op te antwoorden is op zoiets. Ik weet niet of je daar iets kan...
Nou, ik kan er wel iets over zeggen, denk ik. Ik heb altijd wel een mening, dus dat scheelt. Ja. Het hangt ook vanaf wat krijg je voor waarvoor je betaalt. Als jij een op maatwerk geschreven advies krijgt om je bijvoorbeeld in allerlei kanalen beter te gaan positioneren, denk aan social media, denk aan hoe je blog moet gaan opstellen, dan kan zo'n advies natuurlijk heel duur worden. En dat is ook niet zo erg, want dat denk ik ook dat ze waarde toe gaat opleveren. Mm-hmm. Ja, op het moment dat jij inderdaad een dienst inkoopt die €79 per maand kost, waardoor je op 100.000 startpagina's en goed beginachtige pagina's terechtkomt, dan is de waarde daarvan anders en dan is de waarde ook meer naar wat je ervoor betaalt. Daar moet je ook denk ik naar kijken van wat is voor mij de toegevoegde waarde om op wat is de methode waarop iemand een linkbuilding campagne opzet. Dat is heel lastig te analyseren, zeker voor een leek. Hoe bepaal je of iets goed of niet goed gaat?
Inderdaad.
Daarover zou je bijvoorbeeld afspraken kunnen maken. Wij proberen meestal een aantal keywords te zeggen van hier willen wij jullie de komende tijd op gaan verbeteren. En we gaan jullie gewoon maandelijks of wekelijks of hoeveel het ook is, gaan wij jullie op de hoogte houden van waar is nu de positie? Hoe zien we die stappen verschuiven? Ja. Ik denk, daar zul je naar moeten gaan kijken. Werkt het nu? Kijk, ik kan een linkbuilding campagne starten om te gaan ranken op je bedrijfsnaam. Ja. Net als de vroegere SEO, dan zitten we wel in het snake oil verkopersgebied.
Inderdaad.
Dus, kijk gewoon naar wat je krijgt en vraag ook gewoon wat is je techniek. Je hoeft niet uit te leggen wat je hoe je dingen aanpakt, maar een plan van aanpak of een workflow, die kan elk professioneel bedrijf kan je dat geven. Van wat doe je ongeveer? Je hoeft me niet te vertellen waar je het doet. Maar je kunt rustig zeggen, ik doe het bij startpagina's. Ik weet dat ik heb een eigen netwerk waar ik flink wat in weg kan zetten. En ik heb nog wat vrienden die een netwerk hebben. En zodoende kan ik jou wel in de top 10 krijgen. Of in de top 5.
Is het niet gevaarlijk om gewoon als bedrijf echt plaatsen te gaan garanderen? Van ik kom in de top 5 of in de top 10. Want met Google weet je nooit die... Je kan er in je jaar in de top 5 staan en dan de week daarna gooien ze gewoon naar de 80ste of de 100ste plaats.
Nou, je kunt geen plaatsen garanderen. Dat is ook niet wat we denk ik doen. Stuur vooral op de verbetering. En daar zul je ook een afspraak moeten maken van wat wil je bereiken. Dat hangt er vanaf. Kijk, ik denk dat je niet super fanatiek moet gaan zitten op linkbuilding op het moment dat jij in de top 10 staat. Tuurlijk. Er zit echt wel een verschil tussen plek 9 en plek 1. Maar ik denk dat je beter kunt zorgen dat je die keywords die nog in de top 20 of in de top 30 staan. Want er zit wel een enorm verschil tussen de top 30 en de top 20. Om je daarin naar voren te krijgen, om in de top 10 te komen. En daarna kun je altijd nog zien van hoe ga je het daarna aanpakken en wat is belangrijk. En dan moet je ook inderdaad niet meer over precies gaan spreken. Maar dan heb je ook wel bewezen, denk ik, dat wat jij doet een stukje vertrouwen opwekt. Je hebt bewezen wat je gedaan hebt dat het goed ging. Dat er geen risico's zijn en dat zal dat vertrouwen is ook gewoon belangrijk. Hetzelfde dat je bijvoorbeeld ook moet afspreken dat jouw klant niet ook aan linkbuilding gaat doen als hij dat doet. Want je weet niet waar jij hebt verstand van. Ah, kijk eens. We zijn weer
hallo. Oh, oké. Okay.
Sorry. Waar was ik? Ik ben even mijn verhaal kwijt. Je moet even ervoor zorgen dat je klanten niet ook meteen gaan meewerken aan linkbuilding. Dat is heel, heel goed bedoeld. En sterker nog, we hebben het liefst dat onze klanten ook gaan linkbuilden. Uh-huh. Die kennen nog meer van het product en kunnen er verliefde van uitspreken. Alleen het potentiële gevaar is wel dat zij, als jij fanatiek met een campagne bezig bent, en zij doen dat ook, dat zij net de verkeerde linkjes op de kop tikken ergens. Waardoor je misschien een penalty of dat het allemaal heel moeilijk gaat worden.
Ja.
Dat is een afspraak die je denk ik moet vastleggen. Van hoe ga je daarmee om en hoe gaan we dat insturen?
Ja, het toont ook aan dat voor je een linkcampagne begint, en zeker als je het gaat uitbesteden, dat je echt moet weten van die keywords gaan me echt iets opleveren behalve extra verkeer. Want als je het uitbesteedt, dan ben je gewoon een aantal centen kwijt. Dus,
wij werken zelf met een uurloon, over het algemeen. Of eventueel een maandelijkse retainer, even de twee, maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer.
Ja.
Voor ons tenminste. En die uurlonen zijn gewoon verschrikkelijk hoog. Tenminste, voor een gemiddelde shop zal dat toch wel aan de hoge kant zijn, gok ik zo. En daarom willen we ook graag dat mensen wel zelf die stappen kunnen gaan maken. Het is gewoon handwerk voor ons. Het is specialistisch handwerk. En dat betekent ook gewoon dat daar gewoon goed voor betaald moet worden.
Ja, inderdaad.
Ja, dus die prijzen die zullen inderdaad zeker gaan oplopen. En ik denk dat het alleen maar erger wordt. Je zult ook, als je kijkt naar internationale linkbuilders, ja, die hebben ook allemaal hoge huurlonen, maar ja, het profijt is ook enorm. Als ze goed zijn, zul je dat ook terugzien.
Dat is zeker. Jeff vraagt er ook even van, kun je slechte links nog weghalen of blijven afgestrafte links in de cache van Google zitten?
Je kunt ze in principe gewoon weghalen. Dan is het een kwestie van of Google daar wat mee gaat doen of niet. En het hangt ook af van hoe slecht was de link. Hoe bekend was de site waar je het gehaald hebt. En hoe opvallend is de penalty geweest voor andere sites. Er zijn wel verhalen bekend. Als je een linkje koopt, ja, je zakt gewoon 55 plaatsen, je haalt hem weg, het werkt weer. Ja. We hebben ook wel verhalen dat er helemaal niks meer, dat we niks op dat keyword gewoon niks meer voor elkaar kregen. Dus het wisselt heel erg op hoe ernstig vond Google de overtreding die je het gemaakt hebt in hun ogen.
Hoe snel, ja, misschien ook hoe snel ze die link vinden, want er zijn genoeg ook voorbeelden van mensen die blijven kopen en allerhande links en die blijven gewoon scoren in de top 10, zeg maar. Ja. Dus,
ja, precies. Natuurlijk, het hangt af van of Google inderdaad een link ziet. En of ze weten. En nou, wat bijvoorbeeld ook erg meetelt, zit een link in een netwerk of niet? Ja. Is het een los? Heb jij een siteje van de bakker op de hoek? En heb je je broodleverancier een linkje verkocht? Ja, dat zal niet zo zwaar bestraft worden dat jij 15 of misschien wel 1500 micro-sites hebt met allemaal 5 backlinkjes erop. Die uiteindelijk allemaal weer linken naar jouw domein. Kijk, daar kun je ze wel weghalen, maar dat gaat je niet lukken zo.
Inderdaad.
Dus de mate van overtreding telt er ook zwaar in mee.
Ja, natuurlijk. Het net is ook zo groot. Iedereen denkt telkens dat Google constant naar onze site zit te kijken. Maar eigenlijk denk ik dat we daar een behoorlijk verkeerd beeld van hebben.
Mm-hmm. Kijk, ze zullen inderdaad... ze lopen één keer in zoveel tijd, zetten ze gewoon weer een filter aan. En dat doen ze regelmatig, hoor, daar niet van. Ik geloof dat ze nu 3 keer per dag ongeveer de initiële page rank kunnen berekenen. Uh-huh. Tenminste, dat heb ik eens een keer voorbij zien komen. En dan moet ik het even uitleggen. Dan bedoelen ze de PageRank, de echte PageRank die pagina's hebben en niet die in de Google Toolbar staat. De Google Toolbar is maar een export die eigenlijk, je snapt zelf wel dat als het 1 keer in de 3 maanden geëxporteerd wordt en het wordt 3 keer per dag berekend, dat die niet compleet valide is. Ik denk dat mensen dat wel kunnen nagaan. Google berekent een keer of 3 per dag ongeveer de PageRank en daar zullen ze ook de negatieve en positieve waarden in meenemen. Dus je zou een effect al vrij vlot kunnen zien als het een goede website is.
Inderdaad. Dave vraagt hier van, hoe zit het met de links vanuit de social media? Is het enkel voor naamsbekendheid of kan je er eigenlijk ook SEO voordeel gaan uit halen? Want inderdaad, de meeste social media die zetten gewoon een no-follower op en ik weet niet waar jij daar tegen kijkt.
Nou, het social media gebruik je natuurlijk niet om de linkjes zelf. Social media gebruik je om mensen op de hoogte een groot platform te hebben om jouw product te promoten, waardoor jij mensen kunt inspireren om toch weer te linken naar jouw artikel. Dat is eigenlijk waarvoor je social media gebruikt. Dus get the buzz out, zoals we het mooi kunnen zeggen. Ja. Zorg dat mensen je producten en dat soort zaken kennen, dat mensen daar positief over kunnen zijn, dat je met mensen over kunt praten. Kijk, de linkjes van een social media site, die doen er niet toe. Niet van Dick, niet van Delicious, niet van Reddit, niet van Equidos in Nederland. Misschien hebben jullie ook wel een mooie Belgische variant.
België staat nog iets achter.
Ja, Nederland ook hoor, wat dat betreft. Tenminste wel wat de Dick variant en zo.
Ja.
Als je daar een linkje van krijgt, dus, ja, dat is leuk, maar daar ga je niet op drinken. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Het gaat erom dat inderdaad, daar zitten bepaalde, op Dick zitten een bepaalde groep mensen. En dat zijn allemaal technomensen. Die zijn erg technisch, die hebben veel blogs, veel journalisten zitten daar. Ik weet het, bijvoorbeeld heel veel Nederlandse journalisten volgen toch Dick om te zien wat er gebeurt in de wereld. Hm. Nou, als je er zorgt dat je daar nu naar boven komt, dan gaan ze daar een stukje over schrijven. En waar ze dan over schrijven, kunnen ze linken naar jouw artikel. Nou, en die linkjes kun je weer gebruiken. En die zijn goed voor je SEO.
Ja, we hadden het 2 weken geleden ook met Eduard even over. Dus gewoon indirect kun je er echt heel veel uit halen. Maar als je echt zegt van ik wil direct resultaat SEO of zo van die linkjes, dan zit je toch op de verkeerde plaats, denk ik.
Dan zit je inderdaad niet op de juiste plek om die zaken te doen. Kijk, je moet het breder zien, veel groter zien als een paar linkjes eruit halen. Het gaat om je merk ja, je merk promoten of je gezicht laten zien. Even heel kort door de bocht hoor, want er zijn natuurlijk 100.000 redenen om in social media te bewegen, maar even makkelijk gezegd zijn dit de twee belangrijkste, denk ik.
Ja, het zijn toch ook vooral, het zijn ook de mensen die gaan kopen en niet de linkjes of de zoekmachines die uiteindelijk op die add to cart knop gaan duwen.
Precies. Maar zorg dat die gunningsfactor, dat de reden dat mensen wat bij jou willen kopen en niet bij je competitie zo hoog mogelijk wordt. En nou, daar heeft een stukje transparantie, een stukje gezelligheid, slimme opmerkingen, hebben daar gewoon allemaal mee te maken.
Ja. Jeff voegt er nog even aan toe van, ik heb het altijd een lastige kwestie gevonden. Je kan gewoon slechte links voor je concurrenten gaan kopen om ze zo lager te gaan plaatsen.
Ja, dat klopt. Ja. Je kunt er geloof ik, voor $19 koop je de 50.000 op eBay. en ik zou zeggen, zoek er maar eens naar. Je zult zien dat, ja, dat is gewoon, ik ben heel blij dat het nu in Nederland nog niet gebeurt en in België zal het ook denk ik niet veel gebeuren. Als je in de UK kijkt naar wat er in de topsegmenten gebeurt. Mm. Ja, daar zijn gewoon sites die krijgen gewoon overnight. Dus een miljoen nieuwe backlinks.
Ja, ik heb gekocht, het...
Een cadeautje van een Chinees bijvoorbeeld.
Een gok Chinees. Ja,
allemaal dezelfde anchor tekst. En met de garantie dat je de volgende dag niet meer in de top 10 staat op die term.
Inderdaad.
Ja,
nee.
Zo kun je inderdaad ook jezelf omhoog helpen als je de rest maar naar beneden trapt.
Ja.
Ik hoop dat in ieder geval in Nederland en België voorlopig weg blijft. Ik vind dat niet, het is niet de manier om SEO te bedrijven, denk ik.
Nee, anderhalf jaar geleden heb ik het toch meegemaakt met mijn andere domeinnaam. Kreeg ik overnacht 18.000 backlinks bij en heb ik de site nooit meer goed kunnen krijgen.
Nee, dat is echt praktisch onmogelijk als je zoveel linkjes krijgt om daar nog echt wat tegen te doen. Nou, en wat je dan krijgt is dan, ja, ik niet, jij ook niet. Dat is de houding die mensen gaan krijgen. En die kopen dus ook weer inderdaad 18.000 linkjes voor een ander. Puur om even te laten zien. Daarom is het ook handig om te kijken, hou de controle, of als jij die linkjes koopt, hou die controle, werkt het wel, werkt het niet. Voor hetzelfde geld koop je die 18.000 links en kijk die site de sterren van de hemel. Dat is zeker.
Ja, inderdaad, ja.
Kom je er nog niet vanaf. Dus probeer die link ook zelf, de manier hoe je link doet, probeer dat zelf in de hand te houden.
Inderdaad.
Daarbij heb ik misschien nog wel een leuk stukje om erbij te vertellen. Mm-hmm. Ken jij blogstorm.co.uk?
Nee, ken ik niet.
Zo'n prik al.
Oh jawel, toch wel. Ja, die ken ik.
Ja, die hebben vorige week een stukje geschreven over of anchor text nog mee wordt gegeven met een 301.
Mm-hmm.
Dat is wel even de moeite waard om dat even te gaan lezen. Want dat, of te gaan proberen, misschien nog wel beter. Een anchor text is de tekst die dus een linkje heeft. Waarschijnlijk het keyword waarop je graag wilt ranken. En als je een redirect doet, of die waarde dan nog meetelt, of dat alleen de linkwaarde meetelt. Nou, dat is nog wel een interessante optie, want dat zou betekenen als je dat... eruit kunnen halen dat de relevantie weer goed wegvalt.
Inderdaad. Het
zal nog wel grote gevolgen kunnen hebben.
En misschien kunnen we de linkjes dan achteraf even plaatsen op artikel. Ja. Mensen alles kunnen even rustig nalezen.
Ja, lijkt me goed. Ja.
Luc voegt er nog even aan toe. Het kopen van links is door Google niet toegestaan. Echter ervaar ik dat dit toch veel gebeurt. Ik word ook geregeld benaderd om een betaalde link te plaatsen. Als ik zo'n betaalde link plaats, ben ik dan ook strafbaar? Krijg ik een penalty? En hoe kan Google nagaan of deze betaald is?
Ja, dat is altijd een moeilijk puntje. Hoe kan Google het nagaan? Ze hebben niet je bankrekening, dus het zal niet meevallen. Anderzijds zijn er natuurlijk een aantal indicatoren die wel erop lijken waarop een link gekocht zou kunnen zijn. De positie waar een linkje staat, staat die in de footer? Ja. Dan is de kans best duidelijk dat hij daar niet voor de sier staat. Daarbij, ja, waarom zou iemand op een voetenlink klikken?
Uh-huh.
De kans is niet heel groot dat het echt goed is. Als die onder het kopje gesponsorde link staat, wat er ook nog veelal voorkomt. Als je weet dat, je kunt soms zien dat sites gereviewd worden door site reviews. Of Textlink Ads hadden een mooie plugin uitgebracht. En die plugin was gewoon terug te vinden in je broncode.
Inderdaad, ja, ja.
Dat zijn allemaal over die opties. Dan is het goed zichtbaar. Stel jou, kijk, wij hebben maar een klein beeld van het internet. Jij, ik, we doen ons best om er zoveel mogelijk van te zien. Google ziet het hele internet. Of in ieder geval een heel groot deel. Dus zij zien gewoon dat één site in waarschijnlijk vrij korte termijn allemaal linkjes met een bepaalde anchor tekst plotseling krijgt naar bepaalde pagina's. Google kan veel meer patronen vinden. Dat is niet altijd toevallig. Ze zullen er ook met een handmatige check naar gaan kijken van hey, is dit wel of niet ingekocht. Lijkt dit ingekocht, laat ik het zo zeggen.
Hmm.
En hoe echt lijkt dit artikel ook? Past het bij wat ze normaal gesproken plaatsen? er zijn wel heel veel methodes om dat te vinden, laat ik het zo zeggen.
Inderdaad. Ja, als je natuurlijk bloggers in je markt gaat aanspreken om bijvoorbeeld te bloggen over een van jouw artikels, dan wordt het volgens mij toch een stukje moeilijker voor Google om daar echt over te oordelen of het om een betaalde link of niet gaat.
Eens, kijk, het is niet... Google gaat die strijd uiteindelijk gewoon verliezen, zo simpel is het. Ondanks dat ze heel erg hard hun best doen en ook echt heel erg hard hun best doen. In beeld valt het allemaal nog mee, maar in de UK zijn ze er echt wel fanatiek mee bezig om toch dat soort linkinkoop te bestraffen. En al veelal beginnen ze met een PageRank penalty, een zichtbare PageRank penalty om een waarschuwing te geven. En waarschijnlijk zetten ze gewoon de linkwaarde van jouw eigen site gewoon uit. Ja, dat is behoorlijk, dat merk je vrij vlot, want je zult inderdaad gewoon echt langzaam wegzakken in de rankings. Hoewel dat niet per direct hoeft, dat hangt er vanaf hoe lang het duurt en of het niet wat op reageert.
Is het niet zo dat ik even onderbreek, is het niet zo dat vooral de sites bestraft waren die links plaatsten en niet zozeer diegene die de link eigenlijk vroeg?
Ja, vooral de link, je kunt het probleem best bij de wortel aanpakken. Dat zijn dus inderdaad de mensen die de links plaatsen. Dat vindt Google de wortel, laat ik het zo zeggen. Kijk, en je weet niet of wie het nu die link gekocht heeft. Is het je competitie of is het... Want dat is natuurlijk het probleem waar Google ook mee het meest zit. Van ja, als ik... Stel ik had die 18.000 links wel gekocht. Dan is het lullig dat Google jou daarmee bestraft. Dat is een beetje de vraag en dat kunnen ze natuurlijk nooit nagaan. Dus daar proberen ze wel voorzichtig in te zijn. Dat valt niet altijd mee natuurlijk. Maar...
Normaal gezien, ieder rationeel denkend mens, als je plotseling overnacht 18.000 of 200.000 backlinks plotseling erbij krijgt, dan ga je toch niet denken van...
Ja, dat zijn echt vlaggen, de grote rode vlaggen voor Google. Het kan ook veel gestager gaan, maar als je elke dag 2-3 backlinkjes erbij krijgt,
ja.
met het juiste keyword... Naar die pagina, dan is dat ook een patroon. Ja. Zeker als dat plotseling vanaf een bepaald moment gebeurt en een aantal dagen gebeurt. Kijk, dan is het ook een patroon. Dan hoeft het niet veel te zijn. Maar dat soort dingen kan Google heel snel zien. Zeker omdat ze niet over één site kijken, maar misschien wel over alle sites in principe. Dan kunnen ze dat gewoon uitpikken. Van, hey, ik zie nu in één keer in allerlei blogpostjes, komt je link naar voren. Nou, dan is er iets aan de hand. Dus dan kunnen ze inderdaad op dik staan of niet. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar over het algemeen zullen ze dan toch gaan kijken van ja, waar komt dat door en waar staan die linkjes staan en hoe ziet dat eruit en past dat bij de rest en ja, hoe erg klopt die context ook?
Inderdaad, en daar vraagt Dave ook even over welk aantal links dan met dezelfde ankertekst gaat Google dit eigenlijk als negatief gaan aanvaren en zeggen van dit is spam of dit zijn gekochte links of met andere woorden.
Zou ik geen aantallen durven zeggen nu. Weet ik eigenlijk niet.
Ik denk dat je vooral gewoon procentueel moet gaan kijken naar het aantal links en dan procentueel gaan vergelijken. En ik hoop niet dat je echt aantallen kan gaan opplaatsen op die.
Ja, ik zal vooral kijken inderdaad naar wat hou het voor jezelf ook organisch. Bedenk ook van ja, niet elke link naar mijn website zal met de juiste anchor tag zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen blog, denk dat 90% van mijn linkjes zijn gebaseerd op mijn naam of mijn achternaam, mijn voor- en achternaam. Ja, prima. En is het niet anders dan chapter 42? Dat is helemaal geen probleem. Hou het ook natuurlijk. Als je gaat afwijken en je hebt in één keer 90% op linkbuilding staan, dan bent Google wel van vreemd. Dat is een beetje, ja, hou het voor jezelf. Denk er ook niet te veel over na. Doe gewoon wat jij voor jezelf ook weet. Je hebt niet één pagina die je wilt boosten. Je hebt 30, 40, 50. Misschien wel honderden. En wissel daar gewoon in af. Laat het organisch lijken. Maak het ze maar moeilijk.
Inderdaad. En toen zei Patrick ook van met het genereren van backlinks was het voorheen belangrijker dat link van een site met een hoge page rank kwam. En nu met de belangrijkheid van relevante links, dus een link van een page rank 0 bijvoorbeeld, direct waardevol geworden, wel of niet waar.
Nee, PageRank is totaal niet meer interessant voor de waarde van een link. Er zijn PageRank 8 sites die niks doorgeven. En ik heb wel eens PageRank 3 sites gezien die echt een site in één keer in de top 10 stopten.
Ja.
En ik denk van, wat gebeurde hier nu? Had ik dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ja. Maar wel prettige bijkomstigheid. Dus nee, het is echt niet, PageRank is niet zaligmakend. Ja, het indiceert wel iets. Maar ja, over het algemeen, als je een link kunt krijgen van een PageRank 8 site, gewoon doen, niet te veel voor betalen. Gewoon doen en kijken of het werkt. Nou, als het werkt is het mooi. En als het niet werkt, ja, helaas pindakaas.
Ja.
Dat doe je niks. Dat kun je niet altijd weten. En er zijn wel wat manieren om het te testen. Eerlijk gezegd gaan wij daar niet zo heel veel tijd in steken. Ja, dat is ons verlies. Better luck next time, zeg maar meer.
Inderdaad. Dus ja, het is gewoon een beetje, als je zegt, natuurlijk aanvoelen van, is die pagina gewoon relevant? Heeft iets te maken met de markt waar ik in zit? En als je dan een linkje kan krijgen, dan maakt het inderdaad niet echt uit of je page rank 8 of 1 of 0 of weet ik veel wat. Hè.
Precies.
Ik denk dat ook vooral de cache datum toch belangrijk is. Van, als je ziet dat
ja,
de
ja, zeker. Hoe vaak is die pagina gekrald? Dat telt wel vrij fanatiek mee. Ja, en inderdaad, ja, ik stel mezelf altijd de vraag, hoe ver help ik de bezoeker van deze pagina als hij op mijn link klikt?
Ja.
Dat is namelijk de manier hoe je het beste de relevantie kunt bepalen. En het ook altijd kunt verklaren, voor jezelf kunt verklaren naar Google toe, van ja, dit klopt wel of dit klopt niet.
Zeker. Even zien wat we nog hebben. Nog even twee vraagjes van Rob. Die vroeg van hoe kan je voorkomen dat www.mainsite.com/nl en www.site.com/be als excuseer duplicate content gezien worden als je toch vrijwel dezelfde teksten hebt opstaan?
Als ze toch hetzelfde zijn, waarom zou je ze dan bouwen?
Ja, ik vroeg hem ook even af als.
Ja, er zijn wel wat redenen. Want toevallig hebben wij ook een paar klanten die inderdaad in Nederland en in België zitten. Vlaams is daadwerkelijk wel een andere taal als Nederlands. Nou weet ik wel dat Vlamingen natuurlijk netjes Nederlands spreken.
Of we proberen.
Ja, precies. En er zijn er ook altijd beter in als wij, dus wat dat betreft hebben we niks te klagen. Maar jullie hebben gewoon ook een ander dialect, een andere taal. We gebruiken een aantal andere woorden. Google doet daar volgens mij niet heel moeilijk over. Schrijf een Vlaming ook aan, alsof die een Vlaming is. Dan krijg je überhaupt al een andere tekst. Als die tekst hetzelfde is, dan hoef je het niet aan te passen. Dan maak je gewoon je site. Dan is het enige wat je misschien moet vermelden, is dat je inderdaad een Belgisch en een Nederlands adres hebt. Bijvoorbeeld, of een Belgisch en een Nederlands contactformulier. Dat is even wat lastiger, dan moet je die keuze laten maken. Maar kijk, als het toch allemaal hetzelfde is, dan zal ik daar niet zo moeilijk over doen. Maar heb jij nu daadwerkelijk bijvoorbeeld een lead generatie pagina, dan zul je toch zien dat de taalgebruik in België veelal echt anders is dan bij ons.
Nou, ik denk dat het waarschijnlijk een beetje het probleem is als wij hier in België zitten met een BE-domein, dat we heel moeilijk in Google NL bijvoorbeeld zullen terug te vinden zijn. Ook al sta je hier in de top 10 jarenlang, dan zal je waarschijnlijk in Google NL nergens in de top 10 te vinden zijn. En dan,
precies. Daar is inderdaad wel wat voor te zeggen. Maar ja, als je dat toch in Nederland wilt ranken, pak dan gewoon een Nederlands domein, want dat kunnen jullie ook gewoon volgens mij.
Ja, kan je ook wel. De vraag is waarschijnlijk dan van, kan je dezelfde teksten gebruiken of moet je ze echt gaan herschrijven? Want het gaat alle twee om Nederlandse teksten. Het is gewoon op een ander domein wat je ze plaatst.
Ja, het meest makkelijke is probeer het gewoon. Lukt het niet, dan moet je herschrijven. We zijn wel erg van de testen natuurlijk. Dat heeft ook te maken met een deel van de luiheid. Onze ervaring is wel dat het wel beter werkt als je mensen in hun eigen taal aanspreekt. Mensen voelen zich prettiger erbij. Een Nederlander zal niet snel bij een .be wat kopen, denk ik. Net zoals hij dat niet zo snel zal doen bij een .de. En ook niet zo snel bij een .com. En ik denk dat een Belg dat hetzelfde heeft.
Inderdaad.
Die zal toch meer vertrouwd zijn met een .be. Dan kan hij kijken, wow, die mensen zitten in Kortrijk. Of die mensen zitten in Wavelgem. Bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Die zitten daar. En die kan ik gewoon bellen. Daar kan ik naartoe rijden als ik zou willen.
Inderdaad.
Ik makkelijk contact komen met die mensen. Terwijl, ja, misschien inderdaad wonen ze net over de grens bij Eindhoven. Bij Antwerpen. In Eindhoven. Ja, dat is net zo dichtbij. Alleen,
het is Nederland.
Het gevoel voor een fysieke grens, die is er nog.
Ja, dat is zeker. Klopt wel. Als je natuurlijk een product hebt wat niet echt veel concurrentie op is, dan is het wel ietsje makkelijker om mensen over de grens te trekken.
Ja. Ik weet niet goed hoe. Als ik bij ons kijk, er zijn niet veel mensen die bij ons in België snel zullen shoppen, denk ik. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, dat idee.
Nee, hier is gewoon net hetzelfde. Iedereen wil gewoon. Ja, iedereen heeft nog altijd het gevoel van ik wil lokaal toch iets kopen of ik wil ergens een vertrouwenspersoon spreken of weet ik veel wat. Of toch. En als je in Nederland koopt, ja, Nederlanders praten anders dan Belgen. En ik denk dat daar inderdaad wel een beetje het probleem ligt.
Mm-hmm. Nou ja, kortom, ik denk dat we inderdaad, probeer het gewoon. Als je voor je conversie gaat nakijken en je wilt inderdaad beter scoren, dan zou ik zeggen van probeer het gewoon op .nl en .be. Lukt het niet, geen man overboord, dan moet er gewoon gaan schrijven.
Ja.
Maar ik denk dan zul je het ook inderdaad echt anders gaan schrijven.
Inderdaad, ik denk dat het gewoon ook belangrijk is, zeker als je andere paginatitels gaat gebruiken en als je niet echt 100% gaat kopiëren, dan denk ik dat je wel goed zit eigenlijk.
Ja, ik zou inderdaad gewoon een keer goed naar de teksten kijken, want het hoeft niet super anders te zijn.
Nee.
Maar probeer dan niet te gaan husselen met een bepaalde woorden erin te husselen, want dat zal Google wel merken.
Mm-hmm.
Ze zijn wel slim genoeg om, ze kunnen duplicate content makkelijk vrij eenvoudig algoritmisch detecteren. Door middel van, ik geloof, shingles. En, ja, ze hebben nog wel meer manieren vast en zeker.
Ja.
Dus ja, pas daar wel een beetje mee op. Laat het gewoon echt even door een tekst schrijven. Kijk er later even naar kijken. Als je een productpagina, als je 300.000 producten hebt, ja, besteed alsjeblieft geen aandacht aan die dingen. Gooi ze gewoon op één domein. Of gooi ze voor mij op de twee domeinen en kijk maar waar het terecht komt.
Ja, inderdaad. Ja,
dan kunnen we nog eens een keer verder kijken.
De vraag is ook, bestaat er echt iets als duplicate content op verschillende domeinen? Want als er bijvoorbeeld een of ander nieuwsfeit is of iemand stuurt een persbericht de wereld in, dan zie je de dag daarna dat de top 5 gewoon allemaal dezelfde teksten hebben gebruikt.
Ja, als je een paar weken later kijkt, dan zul je zien dat er allemaal in het artikel staat.
Inderdaad.
Eens, dat klopt, initieel. En daarna komt er een stap dat Google gaat filteren, want ja, je hebt een query research freshness, zoals dat ze mooi kunnen noemen.
Mm.
Dus een zoekopdracht verdient het om verse resultaten te krijgen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, op frisse resultaten, niet iets muffs en outs, wat zich al bewezen heeft. Daardoor krijg je gewoon een enorme boost op het moment dat je iets nieuws publiceert. En na die tijd zal Google gaan kijken van ja, wat hoort nu waar? En veelal zul je ook zien dat er bijvoorbeeld meer linkjes liggen naar het eerste artikel, wat altijd op één stond, dan op de artikelen die erbij staan. Die zullen de staat zeg maar van het artikel.
Ja. Dus dat zul je gewoon. Het is niet zo dat echt de bron, of die eerst op de markt komt met zijn artikel, sowieso gaat winnen. Het is meestal gewoon qua linkbuilding of zo, die eigenlijk gaat winnen.
Het zou het mooiste zijn en soms lukt het ook wel. Maar je zult ook veelal zien dat als jij wat heel slim schrijft en pak eens een Belgische krant die het altijd goed gedaan heeft. Standaard, misschien eentje, ik weet niet of het een goede krant is, maar pak een Belgische krant en die neemt jouw artikel over en die neemt jouw koptekst. Ja, nou helaas, dan denk ik niet dat je het nog redt. tenzij ze naar jou linken, dan kun je gewoon vragen denk ik.
Ja.
Dus houd het ook in de gaten als je wat publiceert wat slim is en wat veel mensen oppakken. Houd het ook bij online. En vraag ook aan mensen van, hey, je hebt mijn artikel gezien, je hebt er een stukje over geschreven. Ik zou het wel heel erg waarderen als je ook een linkje opnam. Dat
inderdaad.
Is de makkelijke manier van linkbuilding. Gewoon even vragen, even een mailtje erachteraan, even een belletje doen.
Ja.
Limit niet telefoon.
Ik denk dat daar ook gewoon handig is om Google Alerts te gebruiken voor dat soort zaken. Dat je gelijk weet als er iets verschijnt waar je moet zijn.
Ja, helemaal eens. En ja, bijvoorbeeld, je kunt ook daarin natuurlijk Twitter goed volgen. Die doen daar ook vrij veel mee. Technorati is een goede bron daarvoor.
Ja.
Daarmee kun je, blog en Google Blog Search niet te vergeten.
Inderdaad, die is er ook nog. Ja, veel mensen weten soms niet Google Blog Search. Als je dat vertelt, dan iedereen kent Google als de gewone zoekmachine. Maar als je gaat van Google Blog Search, dan vallen er toch een hoop uit de lucht.
Ja, nou ja, het is niet zo raar, want als je kijkt naar wat Google, Google is bekend om het zoeken. De meeste mensen kunnen net onderscheid maken tussen links en rechts advertenties. En veel andere producten kennen ze niet. Ik geloof dat 99% van de naam bekendheid ligt geloof ik bij de search, iets in die richting, in ieder geval heel veel.
Ja.
En ja, daarnaast kennen ze Gmail nog een beetje.
Inderdaad.
En dan houdt het al gauw op.
Ja, en toch meer en meer mensen beginnen ook de advertenties toch duidelijk te kunnen onderscheiden van de organische resultaten, dacht ik.
Ja, het wordt steeds beter. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de klikgerichtheid die mensen gaan krijgen.
Ja.
Mensen moeten ook gaan leren, mensen moeten eraan wennen en dat duurt gewoon eventjes.
Inderdaad.
Nou, lang iedereen is nog niet zo ver op het internet als dat jij en ik zijn waarschijnlijk.
Inderdaad, dat is misschien ook een beetje het probleem van de meeste mensen die online gaan om geld te verdienen of een e-shop of weet ik veel wat opzetten, dat ze meestal echt vanuit hun eigen wereld gaan denken. Dat ze eigenlijk vergeten dat 80% van de servers belangen niet zo ver zitten met de kennis als wij die eigenlijk hebben. Dat je misschien toch je site ietsje verkeerd gaat in elkaar steken op dat vlak.
ja, er is zoiets dat, ik geloof dat in de Tipping Point, er is een boek van Malcolm Gladwell, misschien heb je wel gelezen.
Nee, die heb ik nog niet gelezen.
Nou, dat is een tip voor de luisteraars en voor jou in dat geval.
Okay.
Dan geeft hij aan wanneer is iets in staat om van een klein succes een heel groot succes te worden. Dus hoe kun je iets, een viraal aspect, waaruit bestaat dat nu? Er wordt eigenlijk een beetje geanalyseerd van hoe bestaat een epidemie, hoe ontstaat dat? En het omslagpunt, hoe creëer je dat? Hoe werk je naar het omslagpunt toe om het van klein naar heel groot te brengen?
Ja.
En daar hebben ze het ook in over de curse of knowledge, dus de vloek van de kennis. Wat eigenlijk inhoudt dat je, als je iets weet, ben je niet meer in staat om dat niet, om je voor te stellen hoe het was toen je dat niet wist.
Ja.
Dus ik heb de mensen nu misschien iets verteld over 301. Ik weet niet meer, ik kan me niet meer, ik heb er moeite mee om het te bedenken hoe het was voordat ik wist wat een 301 precies deed. En dus ik vergeet dat heel snel. Dus ik zeg heel snel, dan moet je even een 301 doen.
Ja.
Gaan we dat en zo. En dan denken mensen, oh, wat, pardon?
Inderdaad.
Excusez-moi. Dus ja, dan vergeet je dat eventjes. En dat is waar wij als SEO's denk ik heel veel last van hebben. En waar ook grote winst te behalen valt. Dat we af en toe iets duidelijker uitleggen van, wel, dit zijn nog allemaal mensen die ons niet zo snappen. Ze snappen ons wel, maar wij zijn gewoon heel slecht in ons uitleg soms.
Ja, of gewoon te technisch gewoon. Je bent zo gewend om met je eigen soort volk tussen haakjes te praten dat je eigenlijk vergeet dat de meeste mensen er gewoon niks van begrijpen.
Precies.
Nu, ik weet niet, mensen, als er nog vragen zijn, stel ze gerust via de chatbox. Er was ook iemand die eigenlijk vroeg van hoe belangrijk is intern linkbuilding en dan samengebracht met de nofollow tag. Kan je daar eigenlijk echt goede resultaten mee behalen? Laten we zeggen met een gemiddeld grote site van 300-400 pagina's moet je echt een gigantische reus zijn zoals Wikipedia om daar echt een resultaat van te krijgen.
Dat is een beetje dubbel. Soms werkt het heel goed en soms werkt het gewoon niet. Dat is een beetje een raar antwoord, dat snap ik. We hebben een aantal sites gezien bij wie we page-rank sculpting, zoals we dat zo mooi kunnen noemen, toepassen. Dus hoe gaan we de linkflow door een site goed beheersen. En bij een paar werkte het super goed en bij anderen gebeurde er gewoon helemaal net niks. Dus het is echt heel erg afwisselen. Kijk vooral naar hoeveel moeite kost het nu eigenlijk en wat zou je ermee kunnen winnen. En als je het doet, moet je het ook volledig doen en niet half. Als je het half doet, dan gaat het zeker niet werken. Ik denk vooral van bouw een goede sitestructuur op. Zorg dat je een goede sitestructuur is al moeilijk genoeg, denk ik. Bouw een goede sitestructuur op die gewoon als een piramide in elkaar steekt, die de relevantie onderling duidelijk aangeeft. En ook niet te ingewikkeld. Je wilt bijvoorbeeld niet, je hebt tegenwoordig heel veel van die websites die hebben een mooi drop-down menu. Dus dan ga je met de muis eroverheen en dan kun je naar alle pagina's in de website op elke pagina.
Ja.
Nou, vanuit usability principe is dat wel handig. Tenminste, dat wordt dan verondersteld. En wat eigenlijk gewoon veel beter werkt voor een sitestructuur is dat je vroeger klikt die op een menu aan. Uit en boven in het horizontale menu en dan aan de linkerkant kwam een nieuw verticaal menu te staan. Met dit zijn de menupunten op deze pagina. Dit zijn de andere menupunten, laat ik het zo zeggen. En als je dan op een ander hoofdmenu item klikte, dan kwam er weer een ander submenu te staan. En verder niet van elke pagina. Dat is voor een zoekmachine veel duidelijker dan een drop-down met allemaal linkjes van elke pagina en elke pagina.
Inderdaad.
Daar is het moeilijk om de structuur te onderscheiden. Dus wij bij Want2Market doen heel veel met de sitestructuur. Die willen we eigenlijk altijd wel even aanpassen. Veelal is die nou niet zoals wij hem willen hebben. Of wij geleerd hebben onderhand dat Google hem graag wil hebben voor een goed resultaat. En als je daarna kijkt, dat werkt voor ons gewoon vrij goed. Het is ook de meest moeilijke aanpassing altijd. Mensen hebben natuurlijk een eigen idee. En er zijn gewoon mensen die graag over een product praten in plaats van dat ik het product een naampje te geven. En die moet je dan toch zien te overtuigen. En als we dat product nu eens gewoon het keyword geven waar alle mensen op zoeken. Maar ik vind zo duidelijk dat er staat al onze producten. Dan hebben we nog wat te bespreken, denk ik. Geef het beestje gewoon het naampje wat het heeft voor de gemiddelde zoeker. En branding op allerlei tools is ook leuk. We zijn er zelf ook een ster in. We hebben ons programma dit Mail2Market. Dat is een e-mailpakket.
Ja.
Terwijl ik toch liever had gehad dat het gewoon e-mailplatform had geheten, bijvoorbeeld. Ja. Dat werkt toch een stuk makkelijker. Anderzijds werken natuurlijk wat met mijn Apple site.
Ja, natuurlijk. Oké, met.
Ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord.
Ja, ik denk het wel. Dus volgens mij die persoon moet, of die aanwezig is of niet, anders moet hij even de opname beluisteren. Maar moet volgens mij, ja, ik denk misschien ook even aangeven aan de mensen of, want er is nog steeds een grote discussie van no follow of wel op mijn eigen site. Dus Google gaat het ooit afstraffen of het wordt afgestraft. Ik weet niet waar jij er precies tegenover staat.
Ja, het is voor Google wel een makkelijke manier om te zien dat je iets technisch gedaan hebt met je site. Hm. SEO misschien, of niet. Ja, als ik kijk naar de gemiddelde 4 bulletin installatie, die heeft geloof ik al even al no follow-ups, dat is me niet fris.
Ja.
Ja, hoe gaat Google dat? Ze kunnen, het kan een vlag, ze kunnen ze extra een keer naar je site kijken. Maar als je niks te verbergen hebt, dan zou ik me daar niet zo druk over maken. Heb je wel wat te verbergen, dan zou ik vooral zorgen dat je nog veel beter rankt en dat je in ieder geval niet dat ze techniek niet zorgt dat je op gaat vallen.
Inderdaad, maar voor de no-follow tag ging is toch gewoon andere dingen gebruiken zoals JavaScript links en met redirects ertussen. Dus op zich maakt het eigenlijk niet echt zo'n verschil no-follow. Ik zie niet echt de manier waarom dat ze dat nu zouden gaan afstraffen eigenlijk.
Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben verschillende punten over gehad. En ja, bij ons gaan we vooral voor goede site-structuur. En we proberen wat met no-follow als het allemaal niet meer anders kan. Hm. En kijken of we er nog een beetje in kunnen vouwen en duwen bijna. Of we er nog een beetje een vorm aan kunnen kneden. Maar het is eigenlijk niet iets waar je mee moet beginnen. Dat is zeker niet. Inderdaad, je kunt redirects gebruiken. JavaScript linkjes gebruikten we vroeger ook veel daarvoor. Om de bot maar op je site te houden. Ja, Google volgt die dingen tegenwoordig ook wel. Dus ja, daar hoef je het niet meer voor te doen.
Inderdaad. Hey, ik ga even iedereen unmuten, want we zijn ongeveer een goed uur bezig. En Roy heeft waarschijnlijk ook nog andere zaken te doen. We kunnen moeilijk 2 uur bezighouden hier. Dus ik ga even... ja, bedenk aan je hoor.
Ik heb hier nog een bordje eten voor me staan. Dus, dat komt...
dus ik unmute even iedereen... Als je een microfoon hebt, stel gerust je vraag. Heb je geen microfoon, doe het even in de chatbox.
Ik zie trouwens de chatbox niet meer.
Zie je niet meer?
Is veranderd? Nee, ik zie alleen jouw chatbox nog.
Even zien.
En ik heb net had ik veel meer opties. En in één keer klikte ik en kreeg ik een stuk minder opties. Dus dan moet je even de vraag oplezen.
Ik zit er voor niks tussen hoor. Lang leven de technologie. Is er iemand die ons sowieso kan horen praten, die iets kan terugzeggen? Dan weten we dat we een verbinding hebben.
Ook fijn naar een uur gesproken te hebben.
Ja. Het is opgenomen, dus...
prima, prima.
Geen verloren moeite in ieder geval. Word je trouwens... ben je spreker of gast op in Amsterdam? Wanneer is dat?
Ja, ik zit in de Zuidkliniek. Sessie zit ik daar. Dat is misschien wel even goed om daar ook meteen reclame voor te maken.
Ja, tuurlijk. Ga je gang.
Als dat mag van jou.
Ja, tuurlijk.
Mochten er nog mensen zijn die naar SES Londen willen, op searchcowboys.com kun je 20% korting krijgen op de toegangskaarten. Dat is nog wel aardig. En SES Amsterdam is natuurlijk ook een leuk event. Om eens even te gaan kijken. Veel Nederlandse sprekers. Dus je zult vooral ook informatie krijgen die in onze taalgebieden belangrijk zijn. En er zit een aantal, als ik me niet vergis, Kevin Ryan, de voormalige organisator en nu spinnende web van Incisive Media, die zich daar mee bezighoudt en een stuk zal gaan vertellen over wat is de staat van search nu in de wereld en hoe kunnen we dat terugkoppelen op Nederland. En even kijken, Bill Hunt gaat er een verhaal vertellen, maar waarover precies durf ik even niet te zeggen, dan moet ik even de site erbij pakken. En ik geloof dat ze nog naar 1 keynote op zoek zijn.
Oké. En is dat 2 dagen of 1 dag?
Het zijn 2 dagen. De eerste dag is een dag vol met workshops. Dus mocht je echt zeggen van, ik wil eigenlijk wel veel meer weten en ik ben hier gewoon niet in thuis, dan kun je de eerste dag ook aanmelden. Dan krijg je een aantal workshops, onder andere door Peter van der Graaf en Lisa Dijkstra van onze collega Surfview. En ik geloof dat de directeur van Maxlead een verhaal vertelt over... ik zal even de site erbij pakken.
Oké, is goed.
Workshops. Ja, die gaan al, de jongens van Maxlead en dialoogtrainers, dat is een oude DM-organisatie, die gaan praten over een goede landingspagina. Lisa die zal gaan vertellen over een eigen beheer, CA in eigen beheer doen. Dus AdWords bijvoorbeeld. Peter van der Graaf die gaat praten over linkbuilding. Ja, ik denk dat het ook wel interessant is voor jou. Die staat vast op je lijstje om ook een keer een webinar mee te doen.
Peter, zeker.
Mooie verhalen om ja, mooie analogieën en verhalen om verhaal uit te leggen.
Het enige probleem.
Dat is zeker een sessie die interessant is.
Ja, het enige probleem met al die SEO'ers zijn dat ze ongelooflijk druk bezig zijn en ze gewoon moeilijk te strikken.
Ja, dat is lastig.
Er staan er echt een paar op de lijst, maar die zeggen telkens, ja, kom over een paar weken eens terug, want nu is het gewoon te druk.
Ja, dat krijg je. Ik moet eerlijk zeggen, 's avonds heb ik nog wel wat tijd, want dan zijn er mijn eigen projectjes. Nou ja,
ja.
Daar zijn er wel van en die lopen wel. Overdag zal het bij mij ook zeker niet meevallen. Even kijken, ik zie dat Otte van Traffic Builders, die gaat een verhaal vertellen over, die gaat een workshop doen over overall marketing strategieën en hoe je daar search engine marketing goed bij inpast. Nou, dat zijn de workshops en dan het congres zelf is eigenlijk, normaliter heeft 6 op de 2 programma's. Nou, ze hebben nu gekozen omdat het de eerste keer is om het in 1 programma te schieten.
Kan je misschien ook even het verschil aangeven tussen de workshops en dan eigenlijk de tweede dag? Wat het verschil precies is tussen beide?
Ja, de workshops zijn echt sessies met een aantal mensen in een ruimte waar je echt dingen, echt een leercurve in zit, zeg maar. Dus van ja, hoe zet ik nu echt voor het begin van ja, hoe kun je dat nou goed doen? En het congres is echt een plenaire sessie met sprekers die ja, op een sinaasappelkistje gaan staan, om dat zo mooi kunnen zeggen. Ja. En daarin hun verhaal gaan vertellen over wat ze jou willen meegeven. Ik denk dat je in een workshop zul je meer, in mijn ogen zullen de workshop meer lerend zijn en de congresdag zelf zal meer inspirerend moeten zijn. Dat is een beetje volgens mij de manier hoe ze het willen aanschieten.
Ja.
Dus ja, de dag wordt geopend. Ik zit even te kijken, ik heb maar er even van de congresdag bijgepakt. De dag wordt geopend door Henk van Es. Die dat is de eigenaar van Fullspeed. Dat is Nederlands oudste site over zoekmachines. Ik weet niet of die bekend is bij in België, maar
ja, Fullspeed kennen we wel, of ik toch. Maar de mensen achter Fullspeed heb ik nog nooit van gehoord.
Ja, dat is een oud. Dat is een oude. Oude journalist die zich helemaal heeft toegespitst op de nieuwe media.
Even zien. Luc vraagt, waar is het congres? Heb je een link? Waar en wanneer? Oh, en Roy stuurt. Oké. Okay.
Ja, ik ga. Moet ik even wachten. Komt goed.
Oké. Okay. Inderdaad. acsamsterdam.nl/congres.html. Maar dan sturen we. We gaan gewoon al die linkjes op de pagina nog even zetten met het interview. En, want er was ook iemand die vroeg. Of alle linkjes die vernoemd werden, en denk ik al die van Spyglass en dat artikel wat je vermeldde. Dat we daar misschien even ook dan de links kunnen van op de pagina zetten, als je die kan doorsturen misschien.
Ja, ik ben zo in de chatbox aan het zetten al.
Ja, inderdaad, die staan er nu al. En als er verder nog vragen zijn mensen, schiet ze even af. Terwijl Roy de linkjes aan het plaatsen is.
Kijk. Nou, dan praat ik nog heel even groot door, want ik moet natuurlijk Eduard ook even promoten. Eduard gaat die was 2 weken geleden bij een sessie.
Inderdaad.
Die gaat een verhaaltje vertellen over, die is afgestudeerd in Nederland bij Checkit. En die heeft een heel goed overzicht gegeven van, ja, hoe zit de Nederlandse searchmarkt nu in elkaar? En die gaat daar eigenlijk nu weer een kwartiertje aan wijden van, ja, hoe zijn we nu? En wat is het verschil en wat kunnen we in zoekmachine marketing in Nederland verwachten? Nou, daarop sluit eigenlijk Kevin Ryan aan met het verhaal om dat wereldwijd te gaan trekken en hoe Nederland daarin staat, van wereldwijd gezien. Dan komt de Search and New Media, dat is een keynote presentatie. Er staat nog geen naam bij, durf ik even niet te zeggen wie dat gaat zijn. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Dan hebben we het IAP, dat is onze, zit ik trouwens tegenwoordig ook, help ik daar een klein beetje mee. Dan gaan we even vertellen van wat is er nu veranderd voor de taskforce. Voor ons Task Force Search, dat is het groepje dat zich bezighoudt binnen voor de adverteerders met search engine marketing.
Ja.
Wolter gaat er even een verhaal van vertellen. Wat gaan we doen en waar we doen naartoe. En dan komt er een parallel sessie, dan zijn dus eigenlijk 3 sessies tegelijk. Die splitsen zich op. Eentje gaat over het effectief inzetten van je longtail. Een stukje over Google Analytics optimaal inzetten. Dus echt, ja, hoe meet ik nu goed en hoe kan ik dat gebruiken in mijn ja, mijn marketing.
Ja.
En een sessie over linkbuilding.
Mm-hmm.
En daarna kregen we de awards cases. Nou, vroeger hadden we de Speld in de Hooiberg. Dat is nu een beetje omgedraaid. Je kunt een case indienen. Dat mag een zoekmachine case zijn, maar het mag ook een case zijn hoe jij denkt dat jij de markt vooruit hebt geholpen met jouw bedrijf, met middel van een publicatie of iets wat je gedaan hebt, een tool gelanceerd. Dus het is wat breder getrokken. Hoe heb jij de searchmarkt in een positief daglicht gesteld en hoe heb je daar vooruitgang in geboekt? Daar komt er even een presentatie van de cases voor. Daarna komt de tweede parallelsessie. Dan wordt er gesproken over of je SEO en SEA zelf wilt doen. Of dat je het inderdaad wilt uitbesteden. Er staat nog geen naam bij, zie ik zo. En daarna komt er eigenlijk de site review clinic. Dat betekent dat je gewoon kunt roepen van hé, ik heb een site. Ik ben niet bang om die site op te geven. Als in op te geven van hé, zeggen jullie eens, hoe kan ik dit verbeteren?
Mm-hmm.
Nou, in dat panel zit ik, mijn oud-collega Joost. Die ook erg druk is met SES Amsterdam trouwens.
Inderdaad.
En een goede... Ja, die bezig is.
Die organiseert alles, dacht ik, of? Of die brengt alle sprekers samen?
Die heeft de sprekers, de inhoud van het congres bepaalt hij samen met BBP en SES.
Ja.
Maar hij is een advisory board, laten we zo maar zeggen.
Oké. Okay.
En Niels. En die zit bij een relatief nieuwe bedrijf in die rank. Maar die doet ook al jarenlang in Search Engine Help mee. Dus niet direct, denk ik, de namen die je zou kennen, maar zeker een hele slimme gozer.
Mm-hmm.
Dus dat kon dus een hele leuke sessie worden. En dat zijn altijd wel de sessies die vrij populair zijn op de normale congressen. Dat mensen toch wel graag, ze willen het toch wel, ja, het is gewoon gratis advies.
Inderdaad.
Ja, dat is natuurlijk altijd, gratis werkt altijd in Nederland. Dus we zijn heel benieuwd wat daar van
komt. Ook in België hoor.
Ja, kijk, heel mooi, heel mooi. En dan hebben we nog een korte break en daarna gaan we naar de laatste keynote. En die is van Bill Hunt. En die doet bij Ogilvy zit hij. En die heeft ook inderdaad een boek geschreven, ik ben niet vergis. Welk boek dat ook alweer was. Durf ik even niet te zeggen. Nou, en dan is het natuurlijk de borrel en de award wordt nog uitgereikt.
Ja.
Dan kunnen we weer voldaan naar huis als het goed is.
Patrick, vraag even ja, of er in de workshops ook echt, of de basis echt behandeld wordt en of er in detail wordt gegaan of dat het eerder gewoon oppervlakkig wordt gehouden. Kan je ook bijvoorbeeld met je eigen case in die workshops terecht om te vragen van kijk, dit is mijn site, ik zit met dit probleem, kan ik dat oplossen of hoe zouden jullie dat oplossen?
Durf ik niet te zeggen, eerlijk gezegd. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Mijn gevoel, maar dat weet ik niet zeker, dus mijn gevoel zegt dat ze inderdaad vanaf de basis uitgaan. Maar ja, ik zou even doen, neem even contact op met de organisatie. Of schiet even desnoods Joost aan, die kan er ook wel iets meer over vertellen.
Ja.
Wat is precies het idee erachter? Want dat durf ik niet op voorhand. Er staat geen wie zou er deel moeten nemen, dat mis ik even hier.
Okay.
Maar ja, durf ik niet te zeggen. Ik zit even te kijken. Ja, praktische workshops en actuele onderwerpen. Het klinkt wel alsof je daar met een eigen ding kunt komen, maar ja, het is altijd een beetje afwachten, denk ik.
Inderdaad, ja.
Kunnen we gewoon even contacten met Joost.
Ja, het zal gewoon het beste zijn. We hadden nog één vraagje van Dave die vroeg, betreft de BENL-domein. Is het dan beter om eenzelfde Parked NL-domein voor je shop te nemen, om zo in Google NL terecht te komen? Of is het sowieso moeilijk om als Vlaamse shop op de Nederlandse markt, en denk dat hij dan vooral de Nederlandse zoekmachine...
Als je een Vlaamse shop hebt en de producten kunnen gewoon in Nederland verkocht worden, zou ik gewoon een Nederlandse domeinnaam nemen.
Ja.
En dan zet hem maar op de Nederlandse neer. Ik weet niet, hoe ver zie je Nederlandse sites in België renken? Dat zal ik in ieder geval denken.
Nee. Ja, eenmaal je hangt er vanaf. Als er weinig competitie is, dan zie je alleen een NL-domein tevoorschijn komen. Maar eenmaal een beetje competitie is, dan moet je de eerste 20 resultaten moet je geen NL-domeinen verwachten eigenlijk.
Nou, precies. Ik zou ze gewoon een keer duplicate proberen.
Ja.
Lijkt dat echt niet. Ik geef ook in de Google Webmaster Tools aan, het ene deel van België is en het andere deel van Nederland.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een kwestie van even proberen. Ja, je kunt er heel lang over doen. Het kan inderdaad misgaan. Ik verwacht, kijk, wat er gebeurt met duplicate is, je zult er geen penalty voor krijgen. Wat je krijgt is dat gewoon één site niet wil ranken. En waarschijnlijk is dat de site met de minste links. Die kans is vrij groot aanwezig. En als je in België gewoon al vaste omzet draait, dan zal die site niet in één keer omvallen.
Ja.
Wat je beter kunt doen is inderdaad, ik zal wel beginnen met een klein deel. Ik zal niet meteen alle 300.000 artikelen online zetten. Maar begin gewoon met een klein deel. Pak één categorie, zet het online, kijk wat er gebeurt. Blijf het lekker stabiel. Langzaam opbouwen en doorpakken met de rest. Het is toch een groeimarkt daarin. Dus dan zul je toch die stappen moeten maken. Ik zie nog een vraag voorbij komen. Of als je site W3C valid is, of dat echt oplevert. Nee, qua SEO zal er niet direct voordeel in zitten. Anderzijds, als die wel valid is, dan zul je waarschijnlijk een wat snellere site hebben. Doet het in alle browsers, gebruikers vinden het wel prettig. Google parst het allemaal iets makkelijker en zal dus waarschijnlijk wat meer pagina's blijven ophalen elke keer. Ik zou het zeker wel doen, maar niet vanwege de
machines. Ja, het levert wel iets op misschien voor de gebruiker als je zelf aangeeft pagina's die sneller gaan loaden of andere zaken, maar ik denk ook niet voor zoekmachines dat het echt veel uitmaakt.
Er zijn andere veel betere redenen om dat wel te doen. Ik denk dat vooral de belangrijkste gegeven moet zijn. Als je site gewoon verder in elkaar steekt, dan doet hij het gewoon in Safari. Ik heb nu sinds mei ongeveer een Apple. Tegenwoordig gaat het vrij goed, maar vroeger was het gewoon een kommer en kwel. Je kon gewoon bijna geen pagina's openen. En ja, dat is nu. Dat gaat wel steeds beter. Als je site W3C valid is, dan zal het in ieder geval een stuk beter gaan dan dat het nu soms het geval is. Het betere crossbrowser. Accessibility, dat was het wat ik zocht. Dat is wel heel erg belangrijk, denk ik. Zeker omdat je gewoon ziet dat het Apple-aandeel, ja, dat stijgt ook gewoon steeds. Firefox is belangrijk. Google Chrome zal er aankomen, die zal er meer op letten. Internet Explorer 7 doet het al veel beter, 8 zal het ook beter doen. En zullen ook gewoon andere eisen gaan stellen. In Nederland is nu, daar zijn ze nu bezig. De politieke partij wil graag dat alle overheidssites ook W3C valid zijn. Mm-hmm. En meteen aan accessibility normen voldoen. Daar zijn ze net weer van afgestapt dat niet hoefde, omdat veel kleinere overheden, zoals gemeentes, daar toch moeite mee hadden dat het veel te duur was om de gekozen CMS om te bouwen.
Ja.
Maar dat, nee. Ik zou 100.000 redenen om het wel te doen, maar SEO is het niet een van waar ik heel veel moeite voor zou doen.
Wat zijn eigenlijk de accessibility redenen, wat zijn dat dan eigenlijk?
Sorry, de?
Hetgeen wat je er net over had, accessibility redenen.
Ja. Slechtziende, blinden, ook mobiele telefonie. Dat soort zaken, als je op je mobiele telefoon hebt, dan heb je of een speciale, misschien wel een speciale iPhone pagina. Maar als je daar een beetje een handige site, als je dat een beetje goed in elkaar klopt als code zijnde, dan kun je daar gewoon veel makkelijker in schalen en schuiven. Een screenreader, zoals dat zijn van die braille leesschermen.
Ja.
Dus daar komt er gewoon een rij lettertjes onder je vingers vandaan. Die kunnen dan gewoon lezen wat er staat. Op het moment dat mensen een heel hoog contrastscherm hebben en alle plaatjes uit hebben gezet, dan werkt die site gewoon nog. Dan kunnen ze lezen wat voor informatie er staat. En als je dat allemaal goed op orde hebt, dat betekent ook dat een zoekmachine precies kan lezen wat je site is. Dus qua die reden, als je site helemaal accessible is, dan zul je ook zien dat die goed spiderbaar is voor een zoekmachine.
Inderdaad. Denk je dat het ook belangrijk wordt in de toekomst dat vooral e-commerce shops zich gaan optimaliseren voor de mobiele telefoons, voor het mobiele internet? Of?
Ik weet niet hoe jij het hebt, ik weet ook niet of je telefoon je hebt, maar ik ben echt te lui om gewoon maar één veldje in te voeren. Ik kan net de zoekopdracht invoeren op dat ding en daarna hou ik al snel af. En ik heb nog wel een iPhone, dus ik heb een groot scherm en ik kan mooi kijken, maar veel meer als dat invoeren komt er bij mij eigenlijk niet uit. Ja. Dus ik denk dat het, wat voor mobiele telefonie veel interessanter is, is om te kijken naar location-based optimalisatie. Stel dat ik loop in de stad en kijk, dat zal niet gaan voor de gewilde webshop. Die zal bij mobile hoogstens in de review-sectie wat kunnen vinden als ze in de winkel staan en ze gaan kijken van hey, kan ik het goedkoper krijgen. Dat zou kunnen. Maar als ik kijk naar wat echt gaat werken, denk ik, is het, ik ben nu hier en wat zit er in mijn omgeving? Ik zoek nu een schoenenwinkel. En dat je daar wel even de juiste schoenenwinkel naar voren komt. Dus echt op locatie gebaseerde applicaties. En dat kan Google Maps zijn, want die zijn er ook wel vrij goed in natuurlijk. Maar het kunnen ook andere applicaties zijn. Zoals op de iPhone heb je een applicatie, die kun je zeggen, geef mij een goed restaurant, alle 4 sterren restaurants in een straal van 5 kilometer.
Ja.
Of 2 kilometer of 500 meter. Dan kun je gewoon zelf bepalen van, hey, waar kan ik naartoe? En daar, om daarin goed gevonden te worden, dat is een stuk interessanter voor mobile, denk ik.
Het is gewoon meer lokaal gebruik eigenlijk.
Ja, echt inderdaad. Ja, kijk naar de locatie waarbij je bent en gebruik die in je SEO.
Ja.
Dat is wel een mooie, want dan krijg je ook verduplijke content van straks. Van al je mobile sites.
Misschien nog één vraagje van Kurt, die vraagt van wat is er volgens jou dan het belangrijkste om rekening te houden voor SEO?
Een goede sitestructuur.
Ja.
Dat is, kan heel makkelijk en kort zijn. Alles, alles valt of staat bij een goede sitestructuur. Vanaf de homepage moet je linkje waarde moet goed de site ingaan. Het moet duidelijk zijn voor de bezoeker waar hij naartoe moet. Het moet duidelijk zijn voor de zoekmachine waar hij naartoe moet. Het moet logisch zijn. Het moet zijn. Je moet kunnen begrijpen waar je je bevindt. Hoe je terug kunt. En dat het consequent is gedaan. Dat jij, als jij linkt naar een pagina over zware schoenen. Lichtbruine zware schoenen. Dat er altijd in jouw website, dat jij zelf zegt, deze pagina gaat altijd over lichtzware schoenen. Dus dan moet je niet een linkje overleggen met bruine schoenen of lichtbruine schoenen. Nee. Die pagina die jij zegt, die gaat over lichtbruine zware schoenen. Die moet altijd die link in die anchor tekst naar jouw pagina toe hebben. Dus wees ook verschrikkelijk consequent in hoe jij jouw pagina, hoe jouw structuur opstelt. Er is altijd maar één pagina die één keyword of één key phrase zal ranken. En dat weet je en daar kun je naartoe werken. Dat is heel kort in een nutshell, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zie ik echt als het belangrijkste om te gaan kijken in SEO.
Dus vooral de linkstructuur wat eigenlijk belangrijk is.
Ja.
Patrick die vraagt nog even of het de moeite is om SEO Spyglass. Of jij het zou aanbevelen dat hij net of heeft je.
Probeer het gewoon. Je kunt hem gewoon downloaden. Er zit een trial in. Ik geloof dat hij alles doet behalve publiceren als ik me niet vergis. Even te kijken of dat zo is. Plus more. Download. Volgens mij zit gewoon een trial in. Probeer het gewoon eventjes. Je kunt er gewoon get a free license. It's free of charge.
Okay. Yeah.
Dan ga je e-mailen. Dus probeer het gewoon. Je kunt hem altijd verder. Ik zie het al. Je zegt al, opslag gaat ook niet met de test.
Ja.
Nou, dat klopt. Dus dan moet je het elke keer opnieuw doen. Nou, dat is op zich wel logisch. Wij gebruiken een in-house tool die eigenlijk hetzelfde doet. In grote lijnen. En nog een paar extra trucjes meer doet. Zoals bijvoorbeeld het vaker ophalen. Dus zorg dat je historie kunt bijhouden. Wat er allemaal veranderd is per keer dat je het doet. En met andere dingetjes erbij pakt. Zodat je wat makkelijker vergelijk kunt maken.
Ja.
Maar ja, de basic storyline van deze tool is wel dat het goed is. Moet ik eerlijk zeggen. Al die tools die jongens van linkassistant.com hebben. Zijn eigenlijk wel erg goede tools. Vind ik zelf. Het zijn wel de vier beste tools denk ik die je kunt vinden. Ook die website auditor geeft een mooie on-page vergelijk. Met jou en je competitie. Het zijn wel, probeer ze gewoon, want ze zijn allemaal te demo te downloaden. En ze hebben allemaal dezelfde beperking. Als je het wilt gebruiken, dan kun je niet opslaan, niet publiceren en niet bewaren. Dus.
Ja, als je gewoon met linkbuilding goed wilt bezig zijn, dan heb je toch enkele tools nodig. En dan moet je misschien iets gaan investeren. Maar dat zijn ook geen gigantische bedragen dat je er krom gaat van te lopen. Dus,
precies. De waarde haal je er ook snel genoeg uit.
Ja, ik denk het ook. Luc vraagt nog even, wat is de waarde van de linktitel in een link? Kun je hiermee de ankertekst versterken? Of zelfs andere keywords waarde geven?
Nee, geen waarde eigenlijk.
Nee.
Als het is zo minimaal, dan word je niet beter van. Het gaat echt puur om de tekst, de ankertekst, dus echt de tekst van de link. Zet je daar een plaatje in, zal de waarde al afnemen. Een alt-tekst op een plaatje heeft ook niet zoveel waarde. Het gaat vooral ook om de om de anchor tekst. De rest van de waarde is, ja. Ze zijn er wel, ze zijn ook vooral erg makkelijk als je eroverheen gaat. Maar nee, de echte waarde zit daar niet in.
Hoe denk jij over, er is een tijdje discussie geweest over de eerste, als je verschillende links op één pagina hebt die naar eenzelfde pagina gaan, dat de eerste in de broncode telt.
Die had naar de homepage toch? of naar het deel van de content. De linkjes boven in de pagina die zijn belangrijker als linkjes onder in een pagina. Eerlijk gezegd vind ik de linkjes in de tekst nog veel belangrijker.
Ja. Maar ik denk dat het vooral ging om de waarde van de ankertekst die wordt doorgegeven als je bijvoorbeeld naar...
Oh, van de eerste link. Van de eerste link.
Ja. Ja.
Heb ik zelf nog niet heel veel mee gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het wel eens gelezen. Ik denk ook als je op dat niveau met SEO bezig gaat houden, dat je misschien af en toe beter aan de waterkant gaat zitten. Ik zit de vis af. Ja, het werkt. Ja, dat geloof ik. Ik kijk liever naar het grote geheel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, soms is het heel belangrijk om op één keyword inderdaad echt nummer 1 te staan. Vaak zijn er veel andere dingetjes die ik nog wil doen voordat ik daarna ga kijken. Maar dat is wat ik doe. Ja, daar kan ik niet altijd alles van zeggen voor een ander natuurlijk. Maar kijk, als je wat grotere sites hebt, dan kun je ook niet meer kijken naar één keyword. Want dan heb je er gewoon 50.000 keywords. En dan valt het niet meer mee om die allemaal. Dan kijk je naar de grote lijn. Hoeveel procent van die 50.000 zit nu in de top 10, in de top 5, top 3? En waar kan ik nu die verschuivingen aanbrengen? Dus ja, ik zou proberen daar niet te veel aandacht aan te besteden. En hou je vooral in je focus. Let op je doelstelling die je wilt behalen. En als je die. Ja, het kan zijn dat je daar naar moet kijken, maar dan moet je het gewoon gaan proberen, denk ik.
Ja, want er zijn ook veel mensen die zich totaal niet met SEO bezighouden. Die waarschijnlijk niet weten wat het is en die doen het ook gewoon prima. Dus volgens mij...
Precies.
Ja, SEO is echt een heel klein stukje van het geheel. En dan moet je ook niet echt blind gaan opstaren op die dingen.
Precies. Zorg ervoor dat je site alsjeblieft voor de gebruiker gewoon handig is. Dat is... Ik bedoel, SEO, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het geweldig. Maar het is niet heilig. Het is niet zaligmakend. Zorg ook dat... Je hebt het nodig. Helemaal mee eens. Maar zorg ook dat je gewoon andere zaken voor elkaar hebt. Als je super goed gevonden wordt, maar je kunt je bezoekers niet laten confronteren of ze kunnen niet zo ver komen dat ze een contactformulier invullen, ja, dan heeft het SEO ook gewoon geen zin. Als je niet die mensen kunt halen naar je uiteindelijke doel, naar je overliggende doel, meer omzet draaien, meer leads genereren, 100.000 doelen kan het hebben. Misschien wel meer content laten lezen, een grotere time on site, meer page views omdat je meer banners wilt vertonen. Het kunnen heel veel redenen zijn, maar houd die alsjeblieft in het oog en zorg dat die gehaald worden. En het is niet alleen SEO wat de klok slaat. Inderdaad wat je zegt, ja, usability is belangrijk. Zorg dat het normaal is voor normale mensen. Amazon heeft nooit enorm veel aan SEO gedaan. Ze hebben een heel goed linkprogramma. Maar het is niet een enorme SEO-site. En toch rent heel veel dingen voldoet hij bijvoorbeeld niet aan. En toch rent die site wel nummer 1. Ja. Zorg dat je een goede website met een unieke propositie. Daarmee kun je ook heel ver komen.
Inderdaad, ja, ik weet niet als iemand Gary Vaynerchuk kent.
Sorry, welke?
Gary Vaynerchuk, die man, die heeft een wijnwinkel. En mm-hmm. Die zit vooral in de social media. En die heeft een blog, een wijnblog. En op zijn blog krijgt hij gemiddeld per dag rond de 70.000, 80.000... bezoekers die naar zijn video's komen kijken.
En die heeft ja, ook... ik heb over hem gehoord. Hij heeft op een sessie gesproken ergens volgens mij.
Ja, inderdaad. Die gaat nu ook. Die toert ook overal rond nu om sessies te geven. En op zijn blogs dan worden dagelijks 100, 200, 300 reacties opgegeven. Dus er zijn maar weinig SEO'ers zelfs, denk ik, die daaraan kunnen tippen.
Die daar voor elkaar krijgen. Precies. Kijk ook wat bij je past. Als SEO vind ik het niet altijd leuk, maar soms zeg ik wel eens, dit is voor jou niet de oplossing.
Ja.
Helaas pindakaas. Dat vind ik heel vervelend. Dat vind mijn baas ook nooit zo leuk als ik het zeg. Dit is wel het advies waar je het verst mee komt. Kijk wat voor jou, wat past bij jouw doelstelling en hoe jij die mensen kunt bereiken. Ik kan het niet anders zeggen als zo. Het is niet altijd even prettig om dat te doen, want sommige mensen willen graag SEO. En ik denk van ja, maar jij hebt daar niks aan. We hebben een klant die wou een campagne site de lucht in schieten voor 3 maanden. En die wou graag in de medicijnbranche dan ook nog eens een keer graag scoren.
Ja.
Ik denk dat wij eens moeten gaan praten. Dit gaat het niet worden, vriend. Ja, dat lukt gewoon niet. Je moet geen onmogelijke doelstellingen gaan genereren voor jezelf. Gaan nastreven. Dan word je alleen maar gestrest van.
Inderdaad.
Als je dit keurig nog een vraag heeft dus over boeken die ik aanraad, dan kan ik natuurlijk zeggen ons eigen boek. Vol trots.
Inderdaad. Dan zetten we ook gelijk
even een boek van ons. Heb je al zo'n boek van ons?
Nee. Nee, ik heb er...
Zal ik eens even gaan kijken of ik dat... mail mij even jouw dingen, dan zorg ik dat er in ieder geval 2 jouw kant op gaan.
Oké, dat is prima.
En dan kun je er ook eentje verloten onder de mensen
inderdaad, die vanavond hier zijn. Dat gaan we zeker doen. Dus wat ik zelf ook wel goed vind is het, ik ben even de naam vergeten. Don't Make Me Think, de naam van de schrijver ben ik even vergeten. Waarschijnlijk ken je die ook wel.
Steve Krug is dat.
Inderdaad, ja. Dat vind ik wel een heel goed boek.
Ja, ja, helemaal mee eens. Dat is een goed boek om erin naar te nemen. Daar is ook een leuke. Er is ook een misschien we moeten samen eens een boekenlijstje maken.
Ja.
Ik heb hier nog een paar meer die wel leuk zijn. Ja, Don't Make Me Think is zeker een goeie. Daaruit volgt is eigenlijk ook meteen wel webdesign for ROI. For Return on Investment is een erg goed boek. Het is eigenlijk een beetje dezelfde stijl is het boek.
Mm-hmm.
Dus vrij vlot, goed doorbladerbaar. Je hoeft echt niet alles te lezen, je kunt ook gewoon echt veel zien. Maar van hoe kun je nu zorgen dat je inderdaad gewoon meer omzet gaat maken en hoe doen andere mensen dat? En dat is wel erg praktisch. En toch zo de extra stappen een klein beetje meer conversie, 0,10%, is waarschijnlijk een enorme slag op je omzet.
Inderdaad.
Dus het is goed om te kijken van wat krijg ik binnen en hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk inzetten. Ik zit even te kijken, ja, kunt vragen naar welke programma's raad je aan. Ik zou even kijken naar die Link Assistant programma's en voor de rest we gebruiken in-house tools.
Ik denk dat je vooral de prostituut gezond verstand nodig hebt om aan machine te doen.
En Google, dat is ook niet vrij belangrijk trouwens. Google en Yahoo.
Inderdaad, ja.
Het is niks makkelijker om te vragen, welke link moet ik hebben? Dan typ je in het zoekwoord waarop je wilt en het eerste site, daar wil je een linkje van hebben. Waarschijnlijk niet de site die waar je van kijkt. Maar Google geeft het beste aan wie het belangrijkste zijn, want ze rangschikken er al netjes voor je. Dus kijk daar ook gewoon echt naar.
Als er nog ze blijven vragen stellen.
Ja, dat is heel goed. Ik zie hier nog een andere vraag. E-commerce pakketten die van nature qua opzet goed zijn en schoon in Google. Nou, dan blijf je nu toch wel ver uit de buurt van OS Commerce.
Ja.
Dat scheelt. Dus daar wil je niet in de buurt komen. Magento is wel een aardige tip.
SEO
is gewoon goed in elkaar.
Inderdaad, ik ken toch ook mensen die behoorlijk scoren met een OS Commerce, maar die is dan helemaal omgebouwd en verbouwd.
Precies. En ik weet niet, maar ik heb je wel eens gedaan?
Ja.
Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van OS Commerce. Maar ik ga dat niet zo goed werken altijd.
Nee, ik vind het ook niet. Nee.
Ja, op het moment dat je het probleem vind ik een beetje, als je het verbouwd hebt, dan is het haast niet meer up-to-date.
Ja,
en
inderdaad.
Met een open source pakket vind ik wel dat je moet blijven updaten, want ja, dus het komt ook echt aardig wat lekker naar voren. En als het updaten zeg maar bijna een dagtaak gaat worden, kijk naar een gemiddelde WordPress site. Het is bij OS Commerce toch ook met enige regelmaat volgens mij.
Ja, klopt wel.
Ja, dan wil je eigenlijk gewoon niet dat je site helemaal verbouwd moet zijn om dat te doen. Dus ik zou eens kijken naar Magento. Dat is echt wel. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Het is ietsjes moeilijker als WordPress. Maar het is erg compleet en je kunt SEO gewoon heel veel standaard knoppen al aanzetten. Clean linking, GIS-sessies, dat zit er allemaal al standaard in.
Ja. Het enige nadeel wat ik, maar dat hebben ze waarschijnlijk nu al een beetje uitgehaald, was dat de pagina's heel traag gaan. Dat de loading time van de pagina's eigenlijk heel traag was. Maar ik denk dat ze daar nu toch aan het sleutelen zijn aan die kleine bugs.
Ja, als je kijkt naar Magento, dat vraagt wel iets van je computer, van je processor waar het op draait.
Ja, inderdaad.
Dus, klopt, het is ook al standaard een 2 gig graag bij installatie willen hebben aan geheugen. En het is wel een zwaar pakket, dat ben ik met je eens. Dat is niet. Ja goed, anderzijds als je een professionele site wilt, dan zul je daar toch naar moeten kijken.
Ja, ik denk dat je sowieso
als je het hobbyplatform wel een beetje voorbij bent, denk ik.
Ja, ik denk het ook. En ja, ik denk dat je sowieso toch mensen nodig hebt zoals designers of coders of zo. Als je echt je eigen look wil dan geven, dan. Of je moet echt wel een knappe bol zijn om alles zelf te kunnen doen natuurlijk.
Ja, nou ja, dat valt bij Magento ook niet altijd even veel meer, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Het is allemaal niet zo makkelijk als WordPress.
Nee.
Wat je ook kunt doen, is gewoon WordPress installeren met een WP e-commerce plugin. Voordat je die helemaal hebt zoals je wilt, ben je ook wel even onderweg. Maar qua installatie is het wel supersnel. En het ligt er aan hoeveel producten je erin wilt zetten. Kijk, als je 5 producten wilt verkopen, dan wil je dat niet in de Magento zetten. Maar als je 5 producten hebt, dan kan dat prima op een WP e-commerce plugin op WordPress. Dat werkt prima.
Ja.
En met 10 gaat ook nog. Maar daarna moet je wel een keer, vind ik dat je moet gaan ophouden. Maar dan mogen mensen zelf weten wat ze daarmee willen. Dat je prettig vindt, denk ik ook.
Ja, ik denk zeker als je naar een e-commerce pakket toe gaat, dat je eerst zelf echt voor jezelf moet gaan op papier zetten van wat wil ik en wat wil ik niet, wat moet er zeker in zitten of wat zijn mijn behoeften, zeker ook naar shipping toe of naar boekhouding toe of zo, niet enkel gadgets gaan kijken van dit is leuk. Dus,
ja, mee eens. Ik moet zeggen, ja, wat ik daarin voor Magento allemaal weet en zie, vind ik het wel erg compleet. En zeker voor de als je wat meer producten hebt en niet een heel ingewikkelde backend wilt hebben, dan is Magento daar wel heel erg klaar voor. Er zijn nog wel wat stapjes die ze moeten nemen. Wat je zegt, de pagina laden, het duurt allemaal wat lang, het vreet wel processorkracht. En de installatie is ook gewoon niet zo makkelijk als WordPress.
Nee,
het is allemaal iets ingewikkelder. Het heeft een paar uitzonderingen nodig. Het is iets meer werk, maar het zit wel goed in elkaar.
De vraag is natuurlijk ook, wil je het wel zelf? Als je zaakvoerder bent, dan moet je toch meer met je zaak gaan bezighouden. Dat je sites zit in elkaar te steken en dan updaten en weet ik veel wat allemaal. Dus, toch...
Ja, dan moet het wel je hobby zijn, zeg maar, weer het gaan doen.
Ja, inderdaad. Dus moet je goed gaan overwegen.
Ja. Eens. Virtuamart in combinatie met Joomla zie ik je nog vragen. Dat vraagt Luc nog. Het is goed. Ik ben zelf niet heel erg fan van Joomla, moet ik zeggen. Maar dat komt omdat ik ook... ik vind Joomla ook lastig qua templates en het is allemaal niet zo makkelijk als WordPress. En ik doe vrij veel met WordPress.
Ja.
Ik heb ook een hele goede collega gehad die dat al superveel deed natuurlijk.
Inderdaad.
Dus, dat scheelt heel veel. En ik kan eigenlijk alles met WordPress wat ik met Joomla ook wil. Joomla is denk ik vooral voor communities. Als je wat meer een community wil bouwen, net zoals Drupal, kun je daar meer kanten mee op. Het is wat groter, wat complexer. Het blijft denk ik wat langer standhouden als je er echt veel pagina's in gaat zetten. Ook daarvoor geldt eigenlijk, ja, wat heb je nu nodig en wat wil je graag gaan doen? En die stap zullen we onszelf wat vaker moeten afvragen voordat we iets op het web zetten. Ja, ook ik heb natuurlijk vaker de vingers gesneden met, ik heb ook wel eens een Joomla-site gebouwd. Dat dacht ik achteraf van, dat had ik echt wel beter kunnen doen. Even gewoon een plat HTML, dat was gewoon 10 keer zo snel geweest.
Ja.
Vraag jezelf inderdaad af van wat heb je nodig en waar wil je naartoe?
Ja.
En wat past daar het best bij?
Ja, je moet ook niet altijd... veel mensen gaan ook voor open source omdat het goedkoop is en weet ik veel wat. Maar het is niet altijd gewoon de beste oplossing.
Nee, zeker niet. Sterker nog, open source is meestal helemaal niet zo goedkoop, want je hebt er gewoon veel onderhoud aan.
Ja,
je kunt je site rustig 2 jaar draaien zonder geüpdate te worden. En net op het moment dat jij... 10.000 bezoekers per dag hebt, wordt je site gehackt, ligt je boel eruit, Google wil je site niet meer indexeren en er staat een hele mooie buitenlandse vlag te wapperen van een of andere fanatiekeling die graag zijn boodschap wil verspreiden in de taal die je niet kunt lezen. Been there, done that. dat is echt niet hoe je het liever
doet. Nee, dat is ook gewoon een probleem. Als je geen ondersteuning hebt en je moet zelf, als je site plat ligt, moet je zelf gaan uitzoeken waar de fout zit en hoe je moet oplossen, dan ben je gewoon met dingen bezig, denk ik, dat je eigenlijk niet moet mee bezig zijn.
Precies.
Zegt iemand weer tevreden van Magento? Pakket van de toekomst, ja, waarschijnlijk wel.
Ja, ik denk het ook wel. Als ik kijk naar wat ze nu neergezet hebben, en ook bij versie 1.0 eigenlijk, of 1.1 geloof ik dat ze nu zijn, dat is zo compleet en zo af, al. Als ik het vergelijk met OS Commerce, zie ik niet veel voordelen van een OS Commerce ten opzichte van een Magento. En Zencard is ook best leuk, maar ook daarvoor geldt, daar moet je nog veel aan verbouwen. En die jongens hebben er nog... Het kan best zijn dat ze volgende release doen dat ook goed is.
Ja,
maar
misschien.
Als ik nu kijk, dan zijn ze gewoon nog niet zo ver als dat Magento is geweest. En dat is natuurlijk heel goed.
Komt ook. Ja. Het is gewoon zoeken. Dus. Enfin, ik denk dat we hier misschien even kunnen gaan afronden. Want we zijn bijna volgens mij de kaap van de 2 uur aan het naderen.
Ja, precies. We gaan de goede kant op.
Nu wordt het pas prettig en leuk. Nee. Nee, ik denk dat we gewoon Roy kunnen laten gaan. Die heeft zeker nog andere zaken te doen. Mijn eten staat ook nog te wachten.
Kijk. ik ben ook echt uit de auto thuis gekomen. Ik zeg hoi. Even een kus gegeven en gauw naar boven geraakt. Dus ik moet zo nog even wat goed maken zo meteen.
Lekker sociaal.
Ja, precies. Dat is toch wel gewend. Dus.
Nee, ik denk dat we hier gewoon kunnen afronden. vragen gaan we niet meer stellen. We gaan gewoon hier bij houden voor vandaag. Dus Roy alvast, hartelijk bedankt voor je tijd en je energie dat je er wilde instoppen.
Het was ja, graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
Ja, het was echt een leuke sessie. En we posten gewoon de opname. Dat probeer ik even om te zetten. Dat zal morgen in de loop van de dag zijn. Dat we alles online gaan zetten. Ook misschien even de linkjes wat je hier geplaatst hebt, gaan we er ook bij zetten. En, ja. Ja, en dan kijken we over twee weken of we nog iemand anders kunnen strikken daarvoor.
Super. Stuur mij nog even jouw adres. Dan zorg ik even dat jij twee boeken van ons krijgt.
Oké, en dan gaan we zeker één boek verloten onder de mensen die aanwezig waren vandaag.
Ja.
Oké, iedereen. Nog een prettige avond, Roy. Nog een keer hartelijk bedankt voor je... Je tijd.
En natuurlijk alle mensen die ook aanwezig waren. Ook heel erg bedankt.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat doen we wel.
Wij spreken elkaar misschien op 6.
Ja,
Amsterdam.
Misschien wel.
Het zou leuk zijn.
Oké. Hey, iedereen. Groeten.
Tot ons.
Hoi.